Of je nou ervaring hebt of niet, samen mediteren is krachtig en mooi. En hoe fijn is het om verschillende smaken te proeven? Kijk, de basis is gewaar zijn van je gedachten. Dat is mediteren, maar dat kan je op verschillende manieren doen. Dat kan je, hè, de oude manier, met mantra's en toestanden, zoals Swami het gaat doen. Of je gaat juist een beetje, nou ja, zoals Merel Teunis en Christine Beijnen van Cosmic Life het gaan doen. Het op de manifestatie manier doen. Wat hebben we nog meer? We hebben de Transcendente Reis van Marieke van Meijeren. We hebben de Oer-Dokzen meditatie. Dat zal vooral een hoop stilte zijn, denk ik. Met Jan Geurts. Mike Upilacic, de man van de Meditations app. Her Meditation Moments, waar hij zelf natuurlijk die fijne stem heeft. Maar ook Faya Laurens, die is erbij. Robert Bridgman. We hebben ademexperts, Koen de Jong en op zijn handpan natuurlijk Casper van der Meulen. Jesse Jazz is erbij, Roy Martina, Hielke Bonnema. Ik ga ze toch echt niet weer allemaal opnoemen. Maar ik nodig je uit om erbij te zijn. Van 1 tot 10 mei, meditatie, helemaal gratis. Geef je op via koekeroe.nl/meditatie.
Ben jij streng voor jezelf eigenlijk?
Vroeger wel, nu niet meer.
Helemaal niet?
Nee.
Maar hoe zorg je er dan voor dat je niet...
Alles maar de boel laat.
Ja.
Ja, ik denk gewoon heel duidelijk hebben... als je iets zelf voelt dat je het heel graag wil... of waarvan je denkt van... oh, nou, dat is nodig soms op het gebied van werk... om iets te bereiken wat ik heel graag wil... dan kan ik mezelf wel even een setje geven... dat ik denk van... nou, kom op, even doorgaan.
Ja.
Maar ik ben niet streng. Niet meer.
Oh, maar dat is zo'n dunne scheidslijn. Ik snap wel wat je zegt nu, maar ik denk wel gelijk van ja.
Ja.
Maar je ego gaat er toch mee aan de haal om nu te denken van... nou, dan doe ik nu even niet streng voor mezelf. Ja. Dan ben ik nu echt lief voor mezelf. Terwijl je dan eigenlijk op dat moment juist wel eventjes...
Ja. Ik denk dat het gewoon ook heel erg te maken heeft met... heel goed willen en kunnen aanvoelen wat je nodig hebt. En wat jij ook wil op bepaalde momenten. En daar heel erg op inspelen. Want wat jij zegt, er zit wel een dunne lijn tussen. Mm. En ik kan ook te ver gaan hoor, over mijn eigen grenzen. Zeker op het gebied van werk. Zullen heel veel mensen waarschijnlijk wel herkennen.
Ja. Maar ik kan dat ook wel lekker vinden. Ik bedoel, als het gaat over zelfliefde... kan ik heel vaak helemaal naar de kloten. Ja, dat is meer zelftrots. maar dan ben ik echt trots. Wat een soort rare kronkel is hoor. Ik werk eraan. Maar dan ben ik gewoon trots op mezelf. Dat ik gewoon zo hard gewerkt heb.
Ja, maar ik snap het ook wel. Want als je ergens vol passie ook voor gaat... en je voelt daarin ook heel erg die drive... en je stopt daar ook heel veel energie in... dan kan dat ook lekker voelen. Want je hebt voor je gevoel ook echt even flink stappen gezet.
Ja, maar goed, je hebt niet goed misschien naar je lichaam geluisterd op dat moment.
Nee, precies. En dat is voor... Ik denk dat het daar is dat dunne lijntje voor mij. Daar ligt de grens. Ik vind het ook heel belangrijk om me goed te voelen.
Ja.
Dus, en dat heeft ook met het verleden te maken. Als ik merk van, oh, je bent nu eigenlijk echt flink over je grenzen gegaan... en je zit qua energie super laag, ja, dan ben ik niet trots daarop.
Nee.
Dus dan is dat wel een signaal voor mij dat ik denk... ja, daar mag je dan wel echt wat beter op letten. Dus misschien ben ik op dat moment dan streng voor mezelf.
Ja. Dat je streng bent, dat je beter op jezelf moet letten.
Ja.
Dus ja. Oké. Dat is een soort, dat is een goede... de scheidsrechter van zelfliefde inderdaad, ja.
Ja.
Mag ik een applaus voor Merel Teunis? Ja, er is nog steeds een bescheiden publiek aanwezig. Je kan er ook bij zijn via de website koekeroe.nl. Het wordt vandaag een self-love talk. Dat is de naam van jouw boek.
Ja.
En nou ja, jouw platform Healthy Wanderlust staat eigenlijk... nou, niet helemaal in het teken van zelfliefde... maar wel voor een groot gedeelte.
Ja,
dit is een beetje definitiegeneus, maar ik ben gewoon benieuwd. Zelfliefde, self-care, verbondenheid met jezelf... Zelfcompassie.
Ja, is het nou allemaal één geheel?
Is het hetzelfde of zit er...
Het
zie je
toch allemaal wel met elkaar.
Nee, dat begrijp ik. Maar het is niet helemaal hetzelfde.
Nee, voor mij, ja, dat vind ik ook lastig.
Nee, voor je, ik vraag het aan jou.
Ja,
ik snap...
Ik ook niet... heel vaak als ik zelf podcast opneem... dan vind ik het ook altijd heel veel leuk om aan mensen te vragen... wat betekent zelfliefde voor jou? Omdat het dus voor iedereen ook echt wat anders is. Voor mij is zelfliefde een soort van het overkoepelende. Waaronder zelfcompassie valt, verbinding met jezelf. Voor mij gaat zelfliefde heel erg over prioriteit geven aan jezelf. En letterlijk ook die verantwoordelijkheid daarvoor nemen. Dus de verantwoordelijkheid om voor jezelf te zorgen op verschillende vlakken.
Ja, maar oké, ik snap wel wat je zegt. Dus jij zegt eigenlijk zelfliefde, dat is groente. En dan is zelfcompassie is een komkommer.
Ja.
Maar wat is dan zelf? Wat is dan zelfcompassie?
Ja, zelfcompassie heeft voor mij heel erg te maken met de manier waarop je met jezelf eigenlijk communiceert.
Ja.
En in hoeverre die communicatie ervoor zorgt dat jij goed voor jezelf zorgt. Of dat jij met de communicatie ervoor zorgt dat je jezelf eigenlijk motiveert of stimuleert. En daarin dus niet heel hard voor jezelf bent of streng bent tegen beter weten in. Dus ik denk dat zelfcompassie veel meer te maken heeft met ook hoe ben jij nou eigenlijk tegen jezelf? Mm-hmm. Wat is de relatie eigenlijk die jij met jezelf hebt?
En dan is verbondenheid met jezelf, verbinding met jezelf?
Ja, ik denk verbinding met jezelf, dat kan natuurlijk ook weer op verschillende vlakken inderdaad. Ik denk dat verbinding met jezelf wel heel erg te maken heeft met zelfliefde.
Ja.
Omdat, nou ja, wil je überhaupt goed voor jezelf zorgen, dan heb je die verbinding nodig. Dan heb je het nodig om te kunnen aanvoelen wat je voelt, wat je denkt. Om überhaupt ruimte te maken om die verbinding te voelen, om zo te achterhalen wat je wil, et cetera.
Ja, ik merk dus zelf, maar ik vind het echt mooi zoals jij het omschrijft hoor. En dan voel ik ineens ook wel het verschil. Dat voor mijzelf, want ik vond zelfliefde altijd, ik wilde er niet aan. Ik vond het ook een, ja, ik weet niet, nog steeds, ja, nog steeds word ik een beetje kriegelig ervan. En op een gegeven moment, toen ik er, nou ja, zeker mede dankzij jouw boek. Ik heb het nou ja, relatief al een tijd geleden gelezen. En wat andere dingen die gebeurden op mijn reis, zal ik maar zeggen, dat ik op een gegeven moment echt dacht, oh nee, zelfcompassie ga ik het noemen.
Oh ja.
Want dat voel ik ook veel meer. Dan voel ik dat kleine jongetje in me en dan snap ik het gewoon wat meer. Een beetje een soort aai over mijn bolletje, stil maar jongen.
Ja. Maar eigenlijk wel mooi dat je dat gedaan hebt. Want volgens mij zeg ik dat op een gegeven moment ook even op een van de laatste bladzijden van mijn boek. Van of je het nou zelfliefde noemt, dat je er een ander woord aan geeft. Als het maar helpt, als het jou maar geeft wat jij nodig hebt. Dus ik denk dat daarom vraag ik ook altijd eigenlijk aan iedereen van, wat betekent zelfliefde voor je? En ik weet, in mijn coachingsprogramma vraag ik ook altijd van, wat betekent zelfliefde eigenlijk nu voor je? En dan vraag ik ook heel vaak in dat traject dat ze lopen, wat mag het voor jou gaan betekenen?
Ja, 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 ja.
Dus hoe mag het er uiteindelijk uit gaan zien? Als je kan denken van, nou, ik heb zelfliefde echt onder de knie.
Ja.
Dat heb ik in mijn pocket, dat diploma. Hoe voelt dat dan?
Ja.
Hoe sta jij dan in het leven? En hoe ga je daar naartoe werken? En of je dat zelfliefde noemt, zelfcompassie, een heel ander naam.
Nee, het is gewoon een rare trigger. En dat komt misschien ook een beetje uit de mediawereld waarin ik kom. Dat ik altijd heel erg probeer te letten op, ja, dat je niet te vol van jezelf bent. En dat is natuurlijk wat zelfliefde, tenminste in mijn, dat is mijn eigen hersenkronkel.
Ja.
Maar dat zit er gewoon heel erg aan. Van die mensen die vol van zichzelf zitten. Dat je denkt, ja, oké, leuk.
Ja, dat het ook snel
dat je zelfverliefd bent, maar
ja, precies, zelfverliefdheid.
Ja.
Dat het zo wordt. Ja, en ik denk dat heel veel mensen dat wel herkennen hoor. Er zijn ook mensen die een beetje bang zijn voor zelfliefde. Want die zijn bang dat ze dan de kant op gaan van het egoïsme en alleen maar aan zichzelf denken. En die hebben dan zoiets van, oh nee, maar want die zijn gewoon heel erg gewend van juist heel erg voor anderen er zijn. En daar zit ook wel vaak een angst van, oké, als ik dan heel veel zelfliefde krijg, vinden anderen me dan ook nog wel leuk als ik meer met mezelf bezig ben. Dus het is ook wel een woord dat voor veel mensen een soort van, ook een negatief.
Nou ja, terwijl natuurlijk de mindfuck weer is. Op het moment dat je meer verbonden bent met jezelf, meer zelfliefde hebt, nou, hoe je het ook allemaal noemt, dan ben je natuurlijk ook veel meer in staat om te geven.
Precies.
Dat is natuurlijk weer de truc. Ja. Het is altijd zo, dat ben ik inmiddels wel achter. Dat ergens moet het dan misgaan om tot inzichten te komen. Nou, dat was bij jou niet anders.
Nee, klopt.
En dan zitten we 2013?
2013, ja.
Dus, oké, dat is al 7 jaar geleden.
Toch wel alweer, hè?
Ja. Wat ging er mis?
Ja, nou, ik moet ook eerlijk zeggen, en volgens mij beschrijf ik dat ook in mijn boek.
Zeker.
Dat ik op dat punt eigenlijk helemaal niet door had of wist. Volgens mij had ik nog niet eens van het woord zelfliefde bewust gehoord. Ik wist helemaal niet dat dat hetgeen was waar ik eigenlijk naar op zoek was.
Nee.
En in 2013 was bij mij, het sluipte er een beetje in. Want ik was toen net afgestudeerd. Was net een jaartje
pedagogie.
Ja, pedagogiek gestudeerd. Ik was heel hard aan het werk. Want dat herken jij volgens mij ook wel.
Bam, bam, bam.
Doorgaan. Door, altijd aanstaan.
Rennen.
Gaan. Ja, rennen. In contact staan. En wat jij ook zegt. En nog steeds vind ik dat. Ik vind dat ook fijn.
Mm-hmm.
Ik vond het ook leuk. En dat was ook wel een manier, denk ik, om mezelf soort van complimentjes te geven. Want ik kon het allemaal combineren. En ik hield die ballen hoog. En zo stond ik ook wel bekend. Van, oh, die doet dat allemaal.
Flikt het even. Ja,
hoor. Ja. En die is ook nog met iedereen in contact. En je weet ook, familie die altijd zei, word je daar niet moe van? Nee, werd daar niet moe van. Nou, ik werd daar natuurlijk wel moe van. Maar dat had ik gewoon zelf helemaal niet door.
Nee.
En waarom ik ook zeg, ja, het sluipte er een beetje in. Want het was op een gegeven moment dat ik wel werkte. Ik had toen 2 banen naast elkaar. En ik was ook heel erg zoekende van wat wil ik nou? Is dit wat ik met de studie wilde? We zaten toen in een crisis, dus ik kon ook eigenlijk niet doen wat ik wilde. Was heel hard aan het werk.
Met kinderen en zo, denk ik,
met
neem
kinderen,
ik aan dan.
Ja, en ook in de jeugdzorg, dus dat was ontzettend pittig.
Ja.
En zeker ook in de jeugdzorg, dat is ook wel een van de redenen waarom ik weg ben gegaan. En ik heb zoveel, ik vind het geweldig mensen die dat kunnen. Maar ik was zoveel aan het geven.
Ja, ja, ja.
En ik voelde me ook verantwoordelijk en ik wilde ook met liefde geven. Maar
je bent
compleet
kapot
mezelf.
En leeggezogen als je thuis bent. Ja, ja. Ja, ja. Maar, dus was er ook een soort, hoe zal ik het omschrijven, onbestemd? Of was je dan, waren er wel avonden dat je huilend in je bed lag?
Ja,
of? Oh, ja, okay.
Steeds meer. Ja. Ja. En ik weet ook wel, op een gegeven moment, ik denk mijn moeder was een van de eerste, want ik woonde toen weer een tijdje thuis. Ik was toen weer een tijdje naar huis verhuisd. En ik weet nog wel, op een gegeven moment was er iets heftig op werk gebeurd. Dat was een soort druppel, waardoor ik in de metro naar huis al echt dacht, nou, nu moet ik echt mijn tranen inhouden. Nou, dan merkte ik wel bij mezelf van, nou, dit is niet helemaal wie ik normaal ben. En dat ik 's avonds in bed zat en dat ik zo over mijn toeren was, dat mijn moeder ook tegen mij zei van, nou, dit ga je nu stoppen, want anders ga je te ver. En ik had zelf helemaal niet het besef van, oh, ik ga te ver. En gelukkig, ik neem mijn moeder altijd wel heel erg serieus. Zij zou dat nooit zomaar zeggen om het zeggen of over bezorgdheid of wat dan ook. En ik ben vrij snel daarna, heb ik ook mijn baan opgezegd.
Ja.
Toen mijn huidige baan.
Want even voor mijn idee, dat akkefietje op je werk was achteraf gezien een relatief klein dingetje.
Het was relatief klein. Ja, ja, ja. Het was volgens mij gewoon een heftig incident met een kind dat niet wilde luisteren of iets. En een discussie met een collega. En dat was gewoon de druppel. Wow. Dat was gewoon. En dat was ook wel het moment waarop ik dacht, wauw, ik ben wel finaal tegen een muur aangelopen. Ik had het gewoon totaal niet door. En dat was wel over een periode van verschillende weken, hoor. Dat ik steeds meer merkte van, nou, ik ben mezelf niet. Maar ook dat ik wel een beetje, alsof ik in mijn hoofd de weg kwijtraakte. En dat hoor ik best wel vaak van mensen die een burn-out hebben gehad. Van, het lijkt wel alsof je je gedachten niet meer onder controle krijgt. En dat je ook, je bent soort van op zoek naar de antwoorden. Maar het lijkt wel alsof je gek wordt. Alsof je gewoon niet.
Nou, ik denk dat dat het is. Ja. Je bent niet in staat meer om het tijd te keren eigenlijk.
Nee, helemaal niet.
Dus is het misschien ook wel even nodig om dan een soort uitbraak te hebben?
Ik denk het wel.
Ja.
Ik denk ook wel dat het een soort waarschuwing is. Ook van je lijf op een gegeven moment van, wakker worden.
Maar wat dan? Wat ben je toen? Oké, je hebt je baan opgezegd.
Ja, ik ben mijn baan opgezegd en ik moet eerlijk zeggen, want achteraf pas heb ik doorgehad dat ik tegen een burn-out aanhikte. Ik had toen eigenlijk dat ik het idee had van, nou, je bent gewoon een beetje kwijt wat je wil in het leven. En dat zorgt voor heel veel onrust. Wat natuurlijk ook zo kan zijn. En dat had
Geef
ik allemaal met
naam,
elkaar te maken. Precies. Ja. En toen ben ik op een nulurencontract ergens gaan werken. Wat prima was. En toen ben ik vrij snel heb ik daarna gepland van, nou, nu ga ik op reis. Dus ik ga wat anders doen. Heb ik ook gedaan, met 3 maanden op reis gegaan, wat heel goed is geweest.
In je eentje?
In mijn eentje.
Oh, dat is wel top, ja.
Wel met een groepsreis uiteindelijk, met allemaal vreemden. Maar goed, daarna kwam ik terug en toen waren natuurlijk al diezelfde vraagstukken er nog steeds. Dus het was natuurlijk, het heeft heel erg geholpen, maar het was niet voorbij.
Nee, dat was een beetje uitstellen, ja.
En toen ben ik vrij snel daarna ben ik wel hulp gaan zoeken ook. Omdat, ja, gelukkig heb ik wel de instellingen ook echt vanuit huis uit meegekregen van, als je het niet weet, dan vraag je hulp. Maakt niet uit aan wie. Weet je, er zijn genoeg mensen die meer ervaring dan jou hebben in het leven, of die een expertise hebben die je kunnen helpen. En toen ben ik terechtgekomen bij een hele bijzondere vrouw. Ik noem haar een coach, maar wat precies haar beroep was, weet ik niet.
Ze heeft jou gecoacht in ieder geval.
Precies. Ja. Ze werkte ook met energievelden. En ik kende haar via een hele goede vriendin van mij. Dus ik dacht, nou, dat voelt goed. Dat ga ik gewoon doen. Vond ik wel heel confronterend. Want ja, ik ben nog steeds pedagoog. En dan gaan al die stemmetjes in je hoofd los van, ga jij nou echt hulp vragen?
Ja,
terwijl het jouw werk is. Om mensen dagelijks te helpen om hun leven op de rit te krijgen.
Ah, je bent fucking streng voor jezelf.
Ja,
okay.
Precies. Nou goed, gelukkig heb ik niet geluisterd naar die stemmetjes. Maar ik weet nog wel de eerste keer dat ik in haar wachtkamer zat in Amsterdamse grachten. Dat ik bijna dacht van, dat ik weet nog dat ik tegen mezelf zei, als ik nu ga, want ik was te vroeg, ik ben altijd te vroeg.
Ja.
Dan wist ze niet dat ik hier was.
Oh, wow.
En dan zeg ik gewoon dat het niet uitkwam. En dan ben je niet afgegaan, soort van. Nou, en toen dacht ik echt, nee, je bent helemaal gek geworden. Je blijft gewoon zitten hier.
Ja.
Gelukkig ben ik ook blijven zitten.
En wat gingen jullie doen? Waren het gesprekken? Jij zegt ze werkt met energie.
Ja.
Wat,
zij werkte met energievelden. En zij werkte ook met drukpunten in je lijf.
Ja.
Waarbij ze dus keek van, nou, zit daar bijvoorbeeld bepaalde trauma's vanuit het verleden? Zit er pijn wat je niet los kan laten? Et cetera. Dan moet ik zeggen, het is 7 jaar geleden. Dus ik weet ook niet precies meer hoe dat ging. Ik weet alleen dat ik het heel indrukwekkend vond. En gesprekken. Ja. Heel veel praten, ja. Heel veel reflecteren.
En wat was, zonder dat helemaal over te doen, maar wat was het inzicht? Had dus vooral iets met zelfliefde te maken? Of hoe ging dat?
Nou, daar kwam ik wel uiteindelijk achter. Want ik weet ook wel dat ik bij haar eigenlijk ging zitten met het vraag van, ik weet gewoon niet wat ik wil. Ik weet niet waar mijn passie ligt. Ik heb geen plezier in het werk dat ik doe. En ik heb hiervoor gestudeerd. Hoe moet ik nu verder?
Maar dit kennen we allemaal. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij dit hebt opgelost.
Nou, en het was ook wel mooi. Want ik weet niet hoe ze dat gedaan heeft eigenlijk. Maar op een gegeven moment heeft ze het helemaal gedraaid naar, ja, maar laten we eens bij jou beginnen. En dat ik weet ook nog wel dat was op dat moment, ik denk niet voor haar dat het moeilijk was, maar voor mezelf, er was echt een heel erg schild waar ik doorheen moest. Want nou goed, nu zou je dat misschien niet meer, mensen die mij kennen zouden dat niet zeggen, maar ik was best wel een gesloten persoon.
Dus je was wel heel sociaal.
Super sociaal.
Maar het was een beetje Amerikaans, van plastic as hell.
Ja, absoluut. Okay. Ik had daar echt wel, ik was ook best wel goed in een masker opzetten. Ja, het was ook altijd, het ging altijd goed met me. Nou, emoties tonen. Ja, tuurlijk, ik toonde wel emoties, maar tot een zekere hoogte. Ja, ja. Het was niet, ik liet geen tranen bij een ander zien, absoluut.
Maar
niet.
Je wist dat zelf eigenlijk niet eens. Dat was gewoon.
Nee, dat was gewoon een way of life geworden. Ja, ja, ja. En dat heel erg een soort beschermingsmechanisme was. En ook wel een imago wat ik van mezelf koesterde. Van jij bent dat sterke meisje. Dat meisje waar het altijd goed mee gaat. Dat alles aan kan. Ja, ik hield dat vond ik heel waardevol, blijkbaar.
Maar hoe heb je dat doorbroken dan?
Ja, dat was wel eventjes diep gaan. En ik weet ook nog wel dat ik die gesprekken had. En dat zat in het begin 2 of 3 weken tussen. Uiteindelijk was dat wat langer. Maar dat maakte zoveel los. En ik weet ook nog wel dat, en ik had gelukkig een hele goede vriendin van mij die op precies dezelfde tijd ook bij haar liep voor andere dingen. Dus ik kon met haar daarover praten. Dat was echt heel fijn. Want ik weet nog wel dat ik me best eenzaam ook voelde in dat gevoel van, hoezo moet ik hier nou doorheen? En hoezo heb ik al die problemen? Ik bedoel, ik heb niks heel ernstigs meegemaakt. Hoezo zit ik daar zo mee? En dat was ook nog wel een tijd waarin er niet heel erg gepraat werd over, nou, je gaat in therapie of coaching of je zoekt hulp. Dat was toch nog een beetje iets van,
De zelfcompassie was op dat moment even ver te zoeken. Het was meer van, hoezo heb ik dit?
Precies. En ook wel heel erg op dat naar buiten gericht. Ja. De hele tijd van, maar hoezo hebben de anderen dat niet? En et cetera. En ik denk dat de turning point, om dat maar even te noemen, was dat ik dacht, uiteindelijk gaat het ook niet om de wereld om me heen, maar het gaat om mij. En ik moet daar doorheen. En ik zag ook opeens waar zij de hele tijd op zat te prikken van, ja, maar er zit iets in jou en jij houdt alles gesloten. Voor de buitenwereld, maar al helemaal voor jezelf. En ik weet, een van de dingen, en volgens mij heb ik dat ook in mijn masterclass laatst gedeeld, van een van de dingen die zij op een gegeven moment tegen mij zei. En toen zei ze daarna ook van, nu laten we even een maandje ertussen zitten. En toen dacht ik nog, maand, want dat was iets van 2 weken, dus bijna paniek. Maar toen zei zij in die coaching, zei ze, ja, maar Merel, weet je, en ze kon ook best wel streng zijn, super lief vrouw, zei ze, jij mag best wel wat egoïstischer zijn, weet je dat? En ik weet nog dat ik dacht, nee, want wie houdt nou van een egoïstisch persoon? Dus dat is een hele negatieve lading. Ja. En toen zei ze ook nog, laten we er even 4 weken tussen zitten. En toen dacht ik, hoezo? Maar dat had ik nodig om eigenlijk tot dat inzicht te komen van, je hebt helemaal gelijk. Want ik ben eigenlijk alleen maar bezig geweest met die buitenwereld. Mm-hmm. En geven in energie en aandacht en tijd.
En als de relatie met jezelf belangrijk is en communicatie met jezelf, dat egoïsme is eigenlijk niks mis mee. Nee.
Er is niks mis mee. Als daar een balans in zit en als dat ervoor zorgt dat jij uiteindelijk lekker in je vel zit, wat jij net al zei, waardoor je ook meer te geven hebt, dan waarom zou je dat niet doen?
Maar ben je dus ook best wel veranderd daarna in de zin van, want dan moet je dus ook op een gegeven moment nee gaan zeggen tegen dingen. En ik heb even geen zin.
En ik denk ook wel, voor mezelf was dat ook wel een hele verandering. Want ik was iemand die heel erg outgoing was. Ja. En heel erg altijd maar in contact. Maar ik kwam er uiteindelijk achter van, is dat dan wel wat mij gelukkig maakt? Is dat dan wel waar ik eigenlijk al mijn energie en mijn tijd aan wilde besteden? Dus ik ging ook eigenlijk veel meer, voor vrienden van mij heen was dat ook wel van, je laat niks meer van je horen, wat niet zo was. Nee. Maar normaal was ik de hele tijd in contact. Dus opeens was dat heel anders. Dus dat was voor mijn omgeving, denk ik, een soort zoektocht. Maar ook voor mezelf. Maar ik denk wel, op een gegeven moment is er bij mij een soort knop omgegaan waarbij ik dacht, weet je, het is gewoon oké. Alles wat ik moet uitzoeken, dat is oké. Als ik het niet weet, is ook oké. Ik kom er wel. Dus daar is dat stukje zelfcompassie, denk ik.
Nou ja, kijk, als ik jou hoor zeggen over een knop omzetten, ja, dat is dan dat, en dat omschrijf je ook in je boek. Ja, uiteindelijk is het dus gewoon mindset.
Ja, absoluut. Ja, absoluut. En ik geloof ook, en dat schrijf ik ook in mijn boek, en ik geloof er echt heilig in dat het begint altijd bij jezelf.
Ja.
Het neemt niet weg dat er soms.
Nou ja, precies. Het klinkt eenvoudig, maar het is natuurlijk niet makkelijk. Want
nee.
Ja, je kan niet ineens denken, oké, dus vanaf nu ben ik liever voor mezelf. Of, nee.
Nee, het is wel een groeiproces.
Ja. Ja. Nou ja, en wat ik gewoon een valkuil vind, dat is een beetje ook waar we mee begonnen. We hebben bijvoorbeeld op jouw site en ook in het boek gaat het over liefdevol eten. Recepten en zo staan erin.
Ja.
Maar ik denk dat heel veel mensen, als ze denken gewoon aan zelfliefde of lief zijn voor jezelf, dat ook juist kunnen doen met, oké, nou vanavond ben ik even lief voor mezelf. Vanavond trek ik gewoon wel die zak chips open. Ja. Of vanavond. Maar ja, is dat dan wel zelfliefde? Of is dat toch een soort.
Ja, is lastig, hè?
Ja.
Ja, is heel lastig. Ik ben sowieso niet iemand. Ik hou helemaal niet van denken in beperkingen en hokjes en wat dan ook. Dus ook zeker niet op het gebied van zelfliefde. Ik denk dat als dat is waar jij op dat moment behoefte aan hebt, en je denkt van, ik ga wel even lekker Netflixen, verstand op een zak chips op de bank, kan prima zelfliefde zijn.
Ja.
Ik denk, en dat is ook een van de redenen waarom ik echt liefdevol eten in het boek heb gedaan. Omdat dat is best wel een lastig onderwerp voor heel veel mensen. En wat jij zegt, waar is dat dan balans dan?
Precies, want ik vind, ja, jij schetst het in een situatie waarbij je dat misschien dus in balans kan houden. Maar als ik het zou toelaten, ik bedoel, ik ben gewoon lekker streng voor mezelf. Ja. Want anders zou het ego, noem ik het maar eventjes, dat stemmetje, dat zou altijd winnen. En dan zit hij gewoon weer te blowen thuis op de bank met cola en chips.
Ja.
Dan is het gewoon van, wat ben ik toch lief voor mezelf.
Ja, nou, ik denk dus, als ik zeg maar vanuit mezelf spreek, voor mij is zelfliefde voornamelijk heel erg nadenken van, oké, wat is echt goed voor mij?
Ja,
weet je, wat is niet alleen nu goed voor mij, maar wat is op de lange termijn goed voor mij? En daar kan ik altijd heel makkelijk het balans dan weer in vinden.
Ja.
Net als dat, ik bedoel, het kan ook zijn met sporten heb ik bijvoorbeeld wel eens dat ik denk, oké, ik voel me nu, ik heb nu echt geen zin. En dan denk je, oké, dan mag je echt wel een keertje afzeggen. Maar als dat op lange termijn
is,
kan ik wel mezelf afvragen, oké, maar waar voel je nou uiteindelijk beter door? En dan kan ik heel snel de keuze maken, oké, dan is dat wel sport, bijvoorbeeld.
Uiteindelijk is het wel degelijk de zoektocht naar balans. En moet je vooral weten dat die keer Netflix of die hamburger of whatever, dat het voor nu even goed is. Maar precies wat je zegt, dat je maar wel realiseert dat het eigenlijk op lange termijn niet zo goed voor je is.
Ja, maar hoe wil jij uiteindelijk in het leven staan? Hoe wil je je voelen? En welke manier van leven of eten past daar uiteindelijk het beste bij?
Maar ik vond het voor mezelf, het klinkt allemaal heel logisch als ik het nu zeg, maar ik vond het wel een eye-opener dat gezond leven, en dan gaat het over beweging, dan gaat het over voeding, dan gaat het over slapen. Ja, als je dus inderdaad, waar we het over hebben, je mind goed wil zetten.
Ja.
Ja, dan moet je dat toch echt eventjes onder controle hebben. Of onder controle hebben, gewoon zo goed mogelijk doen, gezond mogelijk doen.
Ja, precies. Ja, en uiteindelijk heeft denk ik ook alles invloed op elkaar.
Ja.
Dus als het ene heel erg uit balans is, dan wordt het ook lastiger om aan het andere te werken.
Is dat wat ze holisme noemen? Ik weet het nooit zo goed.
Ja, volgens mij wel.
Ja, nee, precies. Ja, nou ja, ik ben allemaal definities aan het leren.
Ja, nee, heel goed. Nou, ik leer met je mee.
Oké. Is dat ook het moment geweest? Hè? Dus we hebben het net over 2013 gehad. Daar klom je langzaam uit met een soort wetenschap. En toen ben je gelijk Healthy Wanderlust begonnen ook? Of?
Ik ben in dat jaar toen wel een website begonnen.
Oké.
Die ben ik ook weer gestopt. Ik heb er ook wel eens een keer volgens mij een podcast over opgenomen.
Ja, dat heb ik wel gehoord. Dat vond ik heel herkenbaar. Want dat is precies wat met Koekeroe gebeurde.
Oh ja?
Namelijk dat ik gesprekken had opgenomen, maar ze nog niet publiceerde. Nee. Omdat ik gewoon zelf wilde ik heel graag die gesprekken voeren. Maar ik schaamde er een beetje voor. Was bang wat mensen ervan gingen zeggen.
Precies.
Totdat die mensen zelf begonnen met, en er zaten, fucking Wim Hof zat ertussen.
Ja.
Dat zijn team had ook zoiets van, komt het nog online? Ik wist ook wel, wat moet een keer gebeuren. Maar
precies zo heb ik dat ervaren. En volgens mij heb ik hem uiteindelijk weer offline gehaald. Was het meer dat ik dacht, oké, dit is dan gewoon een projectje voor mezelf.
Want dat was in jouw reis waar we het net over hebben. De ontdekking. En daar ging jij eigenlijk
automatisch. Ja, en ik denk uiteindelijk achteraf afgezien is het ook prima dat ik dat toen voor mezelf heb gedaan. Want het was ook gewoon een beetje een uitlaatklep. En uiteindelijk ben ik veel meer een website ook gestart, ook voor mezelf, wat een uitlaatklep was. Maar ook omdat ik aan anderen wilde meegeven. Ja. Van wat nou de waarde was van zelfliefde of persoonlijke groei, et cetera.
Ja.
Dus, maar ook dat ben ik toen begonnen, soort van stilletjes.
Ja, ja, ja.
En niet echt gedeeld, maar ook... En dat is een beetje mijn eigen ding. Dat is ook, want op een gegeven moment in 2013 ben ik toen gestart met de coaching. Heb ik maar met heel weinig mensen gedeeld. Omdat ik helemaal geen zin had om de mening van een ander te horen. Ik dacht gewoon, dit is mijn ding nu. Dit ga ik nu gewoon doen. Ik wil vooral mezelf kunnen horen. En ik wil eigenlijk niet beïnvloed worden door wat iedereen daarvan vindt.
Nee, nou.
En als ik zelf op een punt vind dat ik denk, nou, nu sta ik er gewoon steady in. Ik weet wat ik hiervan vind. Dan prima.
Klinkt als een soort gezond egoïsme waar we het eerder over hadden. Of in ieder geval iets voor jezelf.
Ja, dat was voor mij, dat voelde gewoon oké.
Okay. Ja.
Ik moest zelf eerst even mijn weg erin vinden en toen de rest.
En toen je er uiteindelijk wel iets is, toen je het wel online liet staan, zeg maar.
Ja.
Hoe, wat was je gedachte en hoe ging dat?
Ja, ik vond het nog best, want ik ben eerst begonnen voornamelijk met het delen over eten.
Ja.
En van hoe kan je nou goed voor jezelf op die manier zorgen en hoe komt dat uiteindelijk in je mindset naar boven?
Ja, het was heel erg wel gezond is geluk,
absoluut.
Toch? Een beetje?
Ja, absoluut. Ja. Dat, daar staat Healthy Wanderlust ook voor, dat is een beetje een soort hersenkraker van, waar staat nou maar zijn zoektocht naar een gezond leven.
Oh, wow.
Ja, precies.
Oh, wow.
Ja, ja.
Ik heb er ook gewoon niet over nagedacht.
Iedereen zegt altijd, healthy, wat?
Ja,
okay.
Mooie naam dus. Ja.
Maar dat was eigenlijk, maar dat was voor mij de veilige insteek. Omdat dat was al iets waar ik al jaren mee bezig was. Daar wist ik ook gewoon heel veel van. En toen, mijn vriend die is een van de cheerleaders daarin geweest. Die zei, ga nou meer daarover delen, over zelfliefde. Want dat is je passie en je weet hier heel veel van. Je kan hier echt anderen mee helpen. Ga het gewoon doen. En ik weet de eerste keer dat ik het volgens mij op Instagram ging delen, dat ik wat artikelen had gegeven, kreeg ik daar zo snel veel meer reacties op dan op recepten. En veel meer vrouwen die zeiden, oh, wauw, dat je dit durft te delen. En hier loop ik ook tegenaan. En hoe doe je dit dan? Dat ik dacht, oké, nou, er is oor naar. Ik ga gewoon door. En dat is eigenlijk doorgelopen.
Nou ja, dat is top. En nou ja, dat is dan nu echt een soort basis geworden van Healthy Wanderlust. Ja. En nou ja, ook gewoon van jouw dagelijkse bezigheden. Ja. Want wanneer werd je toen, of is dat echt iets pas van recent daar, dat je ook echt zelf coach werd?
Ik ben altijd pedagoog geweest, maar in verschillende vlakken. En toen denk 2 jaar geleden dat ik dacht, toen ben ik natuurlijk ook gestart met het schrijven van mijn boek, dat was 1,5 jaar geleden, dat ik dacht, oké, nu wil ik eigenlijk gewoon voor mezelf dit gaan doen en specifiek het onderwerp mindset, persoonlijke groei, zelfliefde, daar een combinatie van. Omdat ik ben ook niet heel goed in werken voor een werkgever.
Nee,
ik kan dat gewoon op de een of andere manier niet zo goed. Ik hou ook niet van dat hiërarchische. Dus ik dacht op een gegeven moment, als ik gewoon lekker voor mezelf ga, dan is dat prima, dan kan ik dat zelf bepalen. En eigenlijk is dat ook gewoon een beetje zo gaan rollen. Want ik wist op een gegeven moment ook in het begin ook niet van, hoe wil ik mensen nou gaan helpen daarbij. Maar ik merkte dat heel veel mensen gewoon behoefte hadden aan, oké, welke stappen kan ik nou gaan zetten? Hoe zorg ik ervoor dat ik uit dat... Toevallig sprak ik daar vandaag nog iemand over die zei van, ik weet heel goed wat ik wil qua mindset. Ik weet dat ik die vicieuze cirkel van negatieve gedachten, om mezelf klein houden, moet doorbreken. Ik heb ook gelezen hoe het moet, maar hoe doe ik dat nou?
Ja.
En ik wil gewoon die stappen zetten waardoor ik uiteindelijk anders ga denken.
Nou, ik ben heel benieuwd of je die tegen die persoon gezegd hebt.
Ja, natuurlijk. Maar ik help ook altijd met iedereen met liefde. Maar dat was ook op een gegeven moment waarom ik dacht, oké, dit is waar ik mijn coaching op ga baseren. Omdat als ik met die vrouw en mannen dat traject inga, dan weet ik ook precies welke stappen ze moeten gaan zetten. En ik weet ook wat jij net ook al zei, van het is niet zo 1, 2, 3 gepiept.
Nee.
Maar als jij wel die keuze maakt om echt vol ja tegen jezelf te zeggen, en dat vind ik ook altijd heel mooi om eigenlijk te zien, zodra mensen zeggen, oké, ik ga met jou in zee en ik ga die coaching aan, dan gebeurt er ook al.
Dan hoef je bij wijze van spreken zelf, nou ja, je hoeft niet niks te doen, maar
echt bijzonder wat er dan gebeurt.
Ja, ik snap het wel, ja.
Ja.
Omdat je er dan ook tijd en geld en je hebt gewoon ingevesteerd. Je stort stok achter de deur.
Ja, en mensen ervoor. Die hebben echt zoiets van, oké, ik maak nu echt die keuze voor mezelf. Ik durf dit nu echt een keer te doen. En dan alleen komt er al heel veel kracht bij mensen boven.
Ja.
Dan zie je al een soort van een twinkeling in hun ogen en denk je, ja.
Nou, gaan we hier niet even in een paar minuten jouw hele coaching kunnen krijgen. Dat is ook...
Dan kan ik meteen stoppen.
Ja, nee, maar toch... het is een wat vrij open vraag, maar misschien schiet je iets binnen. Als jij gewoon wat tips en tools geeft om je dagelijks, nou, laat ik toch maar zeggen, gelukkiger te voelen. Ik vind dat niet altijd overigens dat de drijfveer moet zijn.
Ja,
hoor. Want
wat bedoelt.
Je
hoeft niet altijd gelukkig
te voelen. Nee, ik zeg bij Koekeroe vaak, het gaat niet zozeer om je beter te voelen, maar gewoon om beter te worden in voelen.
Ja, ook mooi.
Ach, bedankt. Ja. Maar toch wat tips en tools om, nou ja.
Ja, nou goed, wat ik altijd een heel belangrijk onderdeel ook vind, wat ik met heel veel mensen bespreek en wat heel lastig is, is een van de tips die ik altijd geef, is word je eens bewuster van de manier waarop je met jezelf communiceert. Dat de manier waarop je met jezelf communiceert, en heel vaak hebben we het echt niet eens door, dat we de hele dag door met onszelf communiceren in de manier van jezelf bekritiseren, jezelf dingen uitleggen, jezelf motiveren, stimuleren. Je moet eigenlijk de hele dag een soort dialoog met jezelf aangaan. Als je eigenlijk niet doorhebt dat dat een hele negatieve manier is, dan kan dat dus ook een heel gefrustreerd gevoel geven. Want waarom zit je nou niet lekker in je vel? Waarom heb je geen zelfverzekerd gevoel? Of waarom voel je je niet krachtig genoeg en zie je iedereen om je heen flinke stappen zetten uit hun comfortzone en denk jij maar van nou, wat is er mis met mij? En het bewustzijn creëren alleen al is vaak de basis die je nodig hebt om überhaupt stappen te gaan zetten.
En om die stem te kunnen veranderen, de toon.
Ja, ja, dus heel vaak merk ik bij heel veel vrouwen ook die ik coach, die willen eigenlijk al van A meteen bij Z zijn.
Ja.
En die willen eigenlijk dat alles meteen verandert. Ja, en ze willen zich anders voelen. En dan zeg ik ook heel vaak, ja, maar wat zorgt er nou eigenlijk voor dat jij je nu zo voelt dan? En dat kunnen belemmerende geloofsovertuigingen zijn. Dat kunnen bepaalde patronen zijn. Dingen die je in het verleden meegekregen hebt, die nog steeds op onderbewust niveau heel veel invloed op je hebben. Het kan dus ook heel goed zijn dat dat de manier is waarop je met jezelf communiceert.
Hmm.
En dat is vaak het lastige wat jij ook zegt met zelfliefde. Het is niet zo gepiept. En het is ook niet altijd een heel mooi soort roze wolk. Het hoeft ook helemaal mooi niet. En het is alleen maar leuk. Het is soms ook eventjes voor je gevoel door het stof heen gaan en een beetje, nou, dat zal jij ook wel herkennen aan de reis die je hebt meegemaakt. Het is soms ook best wel even confronterend.
Ja, nee, maar dat is, vind ik ook juist fijn. Of eindelijk, maar dat weet ik in ieder geval wel dat ik ermee bezig ben. In plaats van de kop de andere kant op te steken te verdoven of weet ik veel wat.
Ja.
Dus dus luister meer naar. Of luister eens naar hoe je met jezelf praat.
Ja, dat is al een heel mooi iets om in ieder geval bewustzijn op te gaan creëren.
Want dan
kan je vanuit daar weer verder. Wat natuurlijk überhaupt heel belangrijk is om een keertje te gaan kijken in hoeverre zeg je nou eigenlijk ja tegen jezelf. Gedurende de dag, in de week. Zeg je ja tegen je eigen emoties, tegen je eigen behoeftes, je eigen verlangens? Zeg je voornamelijk nee? Hou je jezelf tegen om die verlangens te vervullen, die behoeftes te vervullen? In hoeverre zeg je eigenlijk ja tegen alles om je heen waarmee je nee zegt tegen jezelf? Als dat eigenlijk al niet in balans is, dan ben je eigenlijk niet jouw leven aan het vullen, maar het leven om jou heen ben je aan het vervullen. Ja. Dus als jij niet, en dat is heel lastig, en daarom, dat zei ik in het begin ook, wat zelfliefde voor mij betekent, is ook echt de verantwoordelijkheid voelen. En dat kan dus soms ook een beetje egoïstisch voelen, van oké, ga ik dan nu allemaal voor mezelf doen? Maar heel vaak is het zo, als jij dat niet voor jezelf doet, is er niet niemand per se die een ander doet.
Nee.
En los daarvan, dat schreef ik ook heel vaak mee, jij weet uiteindelijk als enige vaak het allerbeste wat je wil.
Ja.
Want als je, ik bedoel, of je moet heel goed zijn in dat continu communiceren aan een ander, en een ander moet zich heel erg verantwoordelijk voelen om dat voor jou te doen.
Niet gezond is.
Nee, precies.
Maar, ja.
En dat vond ik mooi wat je net ook zei. Als jij uiteindelijk jezelf vult. Als jij zelf denkt van oké, ik geef vorm aan mijn leven. De manier waarop ik dat zo graag zou willen ervaren. Sta je ook veel lekkerder in het leven. Veel met veel meer rust en vertrouwen en kracht en positiviteit.
Er zijn natuurlijk ook genoeg mensen of momenten in ieder geval. Dat je zelf het ook even niet zo goed weet wat je eigenlijk vindt. Of wat je eigenlijk wil. Nou ja, weer eventjes terug naar jouw 2013. Ja. Je kreeg toen geen antwoord in wat wil ik eigenlijk?
Ja, en toevallig had ik had gisteren een live coaching moment met de members van mijn programma. En toen hadden we het hier ook over. Van wat doe je nou eigenlijk als die negatieve emoties gewoon een tijdje overheersen?
Ja.
En een van die tips die ik ook aan hun gaf is, in hoeverre maak. Kijk, want als we negatieve emoties, en dat is dus wat ik in het begin dus heel erg deed. Die negatieve emoties die ik ervaarde. Ik was vooral bezig met hoe de buitenwereld daar dan aan bijdroeg. Weet je wel? Wat doet de buitenwereld? Wat gebeurt er om mij heen waardoor ik me zo voel? En voor mij veranderde dat heel erg toen ik ging kijken, oké, maar wat zit er dan eigenlijk achter die emotie? Want ik heb ooit een heel mooi boek gelezen en daarin stond ook van bijvoorbeeld boosheid, ook zeker bij vrouwen, is iets wat onbewust best wel onderdrukken soms. Terwijl boosheid, net als verdriet en frustratie, irritatie, is een hele menselijke emotie.
Ja, ja.
En ik vond het heel mooi, want ik weet niet meer precies hoe ze dat omschreef, maar volgens mij omschreef ze het van: een emotie is allereerst altijd een manier van communiceren met jezelf. Mm-hmm. Het is een signaal aan jouzelf wat je iets probeert te vertellen. Dus als jij ruimte vrijmaakt om daar een keertje naar te gaan luisteren, ga er maar gewoon eens mee zitten met dat gevoel.
Nou, ik denk, en ik weet jouw platform, dat is voornamelijk voor vrouwen. Of althans, ja, ik bekijk het met liefde en ik heb ook je boek gelezen.
Ja.
Maar ik herken heel erg wat je zegt en ik zit daar nog steeds een beetje mee. Omdat ik wel erg merk dat voor mij boosheid en verdriet, terwijl dat echt twee losse emoties zijn. Ik heb dat toevallig echt op een hele andere manier geleerd met Qigong, wat een soort vechtsportachtig iets is. En dat ging heel erg over ademhaling. En toen begreep ik pas van, oh ja, er zit echt verschil in boosheid en verdriet.
Ja.
Terwijl bij mij, als ik maar een beetje boos word, ik ken eigenlijk de emotie boos helemaal niet zo goed. Want dan komt er gelijk verdriet. Wat wel dus echt wat anders is.
Ja, en het heeft ook heel erg te maken met toch een gevoel van onmacht dat heel erg daartussenin slingert.
Ja.
Ja, want ik herken dat heel erg vroeger. Als ik eigenlijk verdrietig was, werd ik heel boos.
Oh ja, jij was best wel irritant, hè?
Ja.
Ja, ja, ja. Dat schrijf je in je boek, hè, voor de duidelijkheid.
Ja, ik was een heel boos kind.
Ja.
Maar echt heel boos.
Ja.
En ik begreep er helemaal niks van.
Nee.
Maar ik
gewoon
denk,
kort lontje.
Ja, super kort lontje. En dat was ook nog wel mooi, want dat was, nou ja, mooi, dat is helemaal niet mooi. Maar ik was dat voornamelijk thuis.
Tuurlijk.
Maar daar voelde ik me veilig.
Ja.
Dus daar ontplofte ik de hele tijd.
Ja.
Wat verschrikkelijk moeilijk natuurlijk ook was voor mijn ouders, maar ook voor mij. En daarachter zat eigenlijk veel meer verdriet van, eigenlijk wil ik gehoord worden.
Ja.
En ik heb moeite met mijn emoties uiten. En ik wil eigenlijk juist gewoon heel erg geliefd zijn. En omdat ik het gevoel had dat ik daar niet aan kon voldoen, werd ik de hele tijd boos. De hele tijd boos. Maar als kind begreep ik dat niet.
Nee.
Dus ik herken dat nog steeds bij mezelf. Als ik eigenlijk ergens door gekwetst word of verdrietig ergens ben, bij mij is een natuurlijke reactie meteen boos. Afzetten, muur omhoog of afgeven. Gelukkig kan ik dat inmiddels herkennen. Maar ik herken dus heel erg wat jij zegt.
Ja, maar ik heb dus juist net andersom, denk ik eigenlijk. Op het moment dat ik eigenlijk boos zou moeten worden, word ik vooral heel verdrietig, kruip ik in mijn schulp en denk ik, oké, we zijn weg hier.
Ja.
Zullen we nog, kan je nog een, want ik vind echt lekker hoe jij zo'n soort random tips kan geven. Maar goed, dat is natuurlijk ook je business. Laten we nog eentje doen.
Even kijken op het gebied van hoe je gelukkiger kan zijn.
Ja.
Een soort simpele tip is, waar we het net ook al hadden over de verbinding met jezelf.
Mm-hmm.
Ik hecht er heel veel waarde bij. En dat is ook iets wat ik mensen heel vaak leer, is hoe je nou eigenlijk veel meer uit dat hoofd af en toe kan komen en veel meer ook kan gaan voelen. Is dat je eigenlijk gedurende de dag, of dat nou in je ochtendroutine of je avondroutine is, of een momentje gewoon random, om die harmonieuze verbinding eigenlijk tussen je lijf, je hart en je hoofd te gaan opzoeken. Dus echt gewoon een soort van aanwezig zijn in je lichaam. En dat kan je doen door simpelweg of te mediteren of een ademhalingsoefening om, of gewoon even een moment stilte voor jezelf in te lassen. Dus even uit soort van die rush van de dag die we natuurlijk best wel veel allemaal ervaren. Want doordat we eigenlijk altijd maar doorgaan, zit dat cortisol level, dat stresshormoon, dat zit gewoon heel erg hoog bij ons allemaal. En zit je daar te hoog in, dan kan dat ook negatieve emoties oproepen of een beetje een down gevoel. Dus ga maar wat vaker die rustmomenten van innerlijke rust voor jezelf creëren. En dan zal je ook wel ervaren, in ieder geval, dat is mijn ervaring persoonlijk, ook als ik me niet zo lekker voel en ik las zo'n momentje voor me in, dat je daarna al veel sneller denkt van oké, het is eigenlijk allemaal veel lichter.
Mm.
Het is oké, je kan weer wat
verdampt
helderder.
Dus precies. Dit is gewoon heel, heel classic eigenlijk.
Ja.
Weg uit dat denken, meer in het zijn.
Ja, precies.
Ik vind het leuk. En dat merkte ik ook jouw laatste podcast. Je hebt ook een podcast voor het eigenlijk uit Self Love Talk.
Ja.
Was eigenlijk meer een soort meditatie oefening.
Ja, dat was de eerste keer dat ik dat...
Ja, want dat vond ik ook. Ik vond, en dat vind ik goed. Dat vind ik, maar dat, het voelde wel als een... dat ik dacht van voorheen en ook in het boek. Ja, ik zeg niet dat je niet spiritueel bent. Want je hebt het net gehad over je coach die toch allemaal met energiedingen zo aan de gang was.
Ja.
Maar ik hoor jou daar, denk bewust, weinig over.
Ja, bewust.
Ja,
ja, ik wilde ook het woord zelfliefde. Toen ik voor mijn boek gevraagd werd, dat was maart vorig jaar.
Je werd gevraagd naar aanleiding van Healthy Wanderlust.
Ja, klopt. Ja, iemand die mij volgde, of de Hedy van de uitgever, zij volgde mij. Ja. En zij zei van, nou ja, jouw boodschap,
goed, hè?
Ja, die jij uitbrengt via Instagram, die is uniek. En de manier waarop je het doet ook. En dat willen we gewoon zorgen dat meer mensen dat worden. Dus het was vrij snel ook dat ik met haar in gesprek ging. En ik zei van, zelfliefde moet van die stoffige plank. Het moet niet alleen maar spiritueel. Het moet niet alleen maar zachtaardig. Het moet niet ook heel zwaar zijn, nee, wat ook heel veel mensen zeggen. En het moet niet zweverig zijn.
Nee.
Dus ik heb ook geprobeerd eigenlijk alle spirituele wijsheden die ik juist wel heel mooi vind, gewoon een soort praktisch jasje neer te zetten.
Ja, precies.
Dus ik probeer daar ook een beetje van weg te blijven. Terwijl ik wel vind dat daar ontzettend veel wijsheid in te vinden.
Ja, en nu, verlos van het feit dat je net zegt, ook dus wat ik al, nu voel je toch vrij om wel het over meditatie zo te hebben.
Ja, ja, ook wel omdat ik vind sowieso mediteren, ook als je gewoon kijkt naar een soort van het praktische element erachter. Het is gewoon een hele waardevolle tool in het leven.
Ja.
Dus het heeft niks te maken met of jij wel of niet zweverig bent. Je kan ook gewoon kijken naar, oké, maar wat kan het praktisch mij brengen? En dan, nou ja, dan kan je er gewoon niet omheen, vind ik zelf. Dat het voor je mentale en überhaupt gewoon je lichamelijke welzijn, het gewoon.
Nee, je kan het nog, als je nog wel van weg wil blijven, noem je het gewoon bewust ademhalen.
Ja, precies. Gewoon ademhalingsoefening, dat noem ik dus ook wel vaak.
Dan is dat het.
Dan kan je er ook in meegaan.
Jij noemde net al eventjes ochtendroutine. Dat is inmiddels een ritueel in dit gesprek. Namelijk de vraag, wat is jouw ochtendritueel? Jij staat op. Gaat er een wekker? Je bent eigen baas.
Ja, de wekker gaat. Bij mijn vriend. Dus het is wel een hele zachte wekker. Dus meestal hoor ik hem niet eens. Maar dan hoor ik gewoon mijn vriend bewegen. Dus daar word ik dan wakker van.
Ja.
En toevallig had ik het er van de week over met mijn vriend. Want wij zijn nu net terug van vakantie.
Ja.
En dat was natuurlijk echt een soort van zomer naar herfst.
Ja, ja, ja.
En ik merk wel altijd dat ik mijn ochtendroutine, dat verandert soort van met de seizoenen mee.
Oh, okay.
Ik vind het namelijk in de herfst en ik ben echt een herfstpersoon, dus ik vind het heerlijk. Maar het wakker worden weer in het donker vind ik altijd wel. Ik denk, het is niet precies favoriet. En daarom vind ik het altijd heel belangrijk. In de zomer merk ik altijd, denk ik, lekker de deuren open. En gewoon lekker wat meer luide muziek. En wat meer energie. En in de winter merk ik meteen van, oké, als ik ervoor zorg dat eigenlijk in die ochtend al dat knusse, gezellige, die sfeer overheerst, dan start ik veel lekkerder mijn dag.
Okay.
Dus ik neem er ook echt de tijd voor om gewoon de kaarsjes aan te doen. Een beetje,
's ochtends?
Ja, een beetje jazzmuziek aan. Thee zetten. En dan ga ik mijn ding doen. En ik zorg er wel altijd voor, maar dat is standaard, dat ik mijn voedingssupplementen inneem, goed ontbijt, dat soort dingen. Dat vind ik wel echt belangrijk.
Oké, je bent juist, want ik bedoel, de laatste tijd waren de gasten alleen maar van het intermittent fasting. Nee,
ik, dat is ook niet, ze zeggen je moet er gewoon aan wennen, maar
je moet niks.
Nee.
Oké, en toch even benieuwd, welke supplementen heb je het over?
Nou, ik was nu toevallig weer aan het kijken. Ik heb sowieso gewoon natuurlijk altijd multivitamine en vegetarische visolie, vitamine D3, dat soort dingen.
Mm-hmm.
Ook omdat vegetariër ben, dus daar let ik altijd wel op. En nu was ik ook weer even aan het kijken, ik wilde mijn magnesium weer wat verhogen. Dus ik ben altijd wel, en mijn moeder die is voedingsdeskundige, dus die geeft ook altijd tips. Seizoenen van dit moment.
Oh, dus die heeft je ook wel geholpen met de recepten?
Ja, zeker. Die heeft het ook allemaal even gegeven. Ik heb dat ook, die liefde voor voeding, die heb ik ook absoluut van haar.
Okay.
Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Dus dat is eigenlijk wel altijd hetzelfde.
Ja.
Het is meer gewoon wat.
En wat ontbijt je dan? Ja, ik ben gewoon heel nieuwsgierig.
Havermout.
Ja, precies. Gewoon
en dat
wel helpen.
Volgens mij wel gewoon het hele jaar door een soort van hetzelfde.
Ja.
Dan ben ik niet heel creatief.
En zijn er dan nog andere? Ik bedoel, heb jij zelf een vast meditatiemomentje? Is er nog een koude douche?
Nee, dat wil ik nog wel eens in de zomer doen. Maar nee, ik doe wel mediteren. En ik doe altijd, dat doe ik eigenlijk als ik ontbeten heb, vlak voordat ik ga werken. Omdat ik dat eigenlijk ook altijd een moment vind van, oké, eventjes bij jezelf komen, even die rustige energie creëren, maar ook wel om ervoor te zorgen dat ik juist die energie voel en die motivatie. Dus ik ben ook wel iemand die mediteren en visualiseren combineert.
Ja, ja, ja.
Dus ik vind het ook mooi als ik het heb over liefdevol leven, om dan 's morgens stil te staan. Maar oké, hoe wil ik de dag ervaren? En hoe wil ik met mijn werk juist bouwen aan dat leven zoals ik dat graag wil leven?
Maar even praktisch, dan, hoe lang ga je zitten?
Ja, verschilt denk ik meestal 10 minuutjes.
Ja, ja. Nou,
ja. Ik ben niet een hele lange.
Nee, nou, 10 minuten is
al best lang, toch?
Klinkt best lang, en ik vroeg me ook af, want jij had het op een gegeven moment in je boek. Ik heb het niet gedaan, moet ik zeggen, maar ik vond het wel een leuke uitdaging van schrijf een liefdevolle mantra voor jezelf.
Ja.
En dat neigt dan natuurlijk heel erg naar affirmaties en jij noemde het visualiseren. Dus, maar goed, jij bent inmiddels wel in een soort state of mind gekomen waarbij je Nou ja, dus niet vol bent van jezelf, maar waarbij je zelfliefde level gewoon wel...
Ja, ik kan mezelf wel goed aanmoedigen.
Ja.
Ja, dat kan ik ook wel. Volgens mij doe ik het ook gewoon hardop thuis.
Maar heb jij zelf ooit wel zo'n mantra geschreven? Want ik vind het wel een leuke oefening, maar ik dacht wel van... Ja, ga ik nu echt schrijven?
Mijn mantra is you got this.
You got this?
Ja.
Ja, ja.
Ja, dat staat ook voor mijn bed in een quote. Volgens mij heb ik er ook een podcast, zo'n pep talk over opgenomen.
Ja.
Super simpel.
Ja.
Het is gewoon op heel veel momenten dat ik, kom op, you got this.
You got this.
Zonder dat je heel uitgebreid een zin of een verhaal tegen jezelf
hebt. Nee, ja, precies.
Gewoon heel...
Ja.
Ja.
Maar het is wel krachtig ook, ja.
Ja.
Ik heb jou gevraagd en ik weet ook van jouw website dat jij ook graag boeken leest. En dat lees ik ook trouwens in je boek waarbij je een aantal referenties hebt. Maar ja, ik heb jou gevraagd om 3 boeken te kiezen die in jouw reis van belang zijn geweest.
Ja. Ik moet zeggen, ik vond het moeilijk.
Ja, dat dacht ik al.
Ik heb vandaag echt nog voor mijn boekenkast gestaan van... Welke ga ik nou niet doen door het niet te doen? Ik denk de eerste...
Nee, het is een willekeurige volgorde.
Precies. Ja, zeker. Dat is toch wel The Secret.
The Secret.
Ja, de wereldbekende The Secret.
Ja.
Ja, dat is voor mij wel een boek dat... soort van heel veel in gang heeft gezet.
Want dat ging je ook lezen in 2013 overspannen?
Nee, dat was in 2015.
Oh, wel later. Ja,
toen had ik hem wel al een jaar in huis. Maar toen was ik op reis met mijn vriend naar Japan. En toen heb ik hem ook helemaal in mijn backpack meegesleept. En volgens mij de laatste dagen of zo dacht ik een keer... Oké, nu ga ik hem lezen. En toen heb ik hem volgens mij ook... binnen no time had ik hem uit. En bij elke bladzijde dat ik dacht, was ik... Ja. Dit is het. En dit is hoe ik in het leven wil gaan staan. En inderdaad, zo zouden we allemaal moeten denken.
Heel erg wet van aantrekkingskracht.
Ja, en het interessante, de mooie aanvulling trouwens op dat boek... is wel De Bron van Tara Swart. Ik weet niet of je dat kent.
Zij is
natuurlijk neurowetenschapper. Ja. En zij heeft echt gekeken van, hoe werkt
het? Ik vind hem eigenlijk beter. Maar jij noemt het een aanvulling, dat is mooi gezegd.
Ja.
The Secret heeft natuurlijk iets... tikkeltje fout, wat ook lekker is.
Tikkeltje Amerikaans.
Tikkeltje precies, dat bedoel ik.
Ja.
Maar inderdaad, de bron.
Ik moet ook zeggen, de film The Secret vond ik dan weer echt helemaal niks. Nee. Omdat dat zo Amerikaans was.
Ja.
Maar inderdaad, Tara Swart die schrijft natuurlijk over de neurowetenschap... achter de wet van de aantrekkingskracht... en wat dat doet voor ons brein en uiteindelijk ons leven. Super interessant.
Wel slim, nu heb je er toch 2 op 1 plek gezet eigenlijk. Precies. Dan worden het toch 4 boeken.
Nee, dat ga ik gewoon nog even door. Dus nee, dat is absoluut... Duidelijk. Echt een goeie. Even kijken. Verder vind ik het boek De Verboden Vrouw Spreekt. Ik weet niet of je dat boek kent.
Nee, dat ken ik niet.
Van Pamela Kribbe, als ik het goed heb.
Okay,
mijn Nederlandse schrijfster is zij volgens mij.
Ja.
Dat is wel best wel... Nou ja, dan spaat ik het ook weer in een hoekje. Maar het is wel een spiritueel boek.
Ja.
En het gaat eigenlijk over Maria Magdalena... die eigenlijk allemaal boodschappen vertaalt naar de vrouw in het nu. Dus de reis, maar ook trouwens mannen... welke reis wij door generaties... doorgemaakt hebben en hoe eigenlijk je mannelijke en je vrouwelijke energie, die allemaal man en vrouw in elkaar, hoe dat heel erg daar bepaalde grenzen in zijn aangebracht en hoe bepaalde energie in ons niet naar boven mocht komen of onderdrukt is, zowel mannen en vrouwen. En het is super interessant omdat zij echt vanuit een soort point of view schrijver van ik dacht, het is heel mooi om te kijken hoe je dat individueel, maar ook collectief veel meer in balans kan brengen.
Maar kan jij iets concreter vertellen wat het jou gebracht heeft? Ja, nee, weet ik niet.
Ik vond het gewoon heel erg interessant, omdat zij schrijft heel erg van, zowel in mannen als in vrouwen is mannelijke en vrouwelijke energie.
Nee, precies.
Ja, precies. En
Esther Perel, erotische intelligentie.
Precies, wat we vooral kennen is, mannelijke energie is vooral heel erg naar buiten gericht, veel doelgerichter, en vrouwelijke energie is meer naar binnen en zachter. Alleen, in de loop van de tijd is natuurlijk heel erg dat mannelijke energie... die is heel erg hoorbaar geworden. En werd ons ook wel op het gebied van werk heel erg gezegd... van je moet jezelf laten horen en bam en door. En eigenlijk geen plek voor gevoelens, et cetera. En dat is niet alleen op werkgebied geweest... maar ook op heel veel verschillende vlakken. En zowel vrouwen hebben daar last van gehad... omdat ze eigenlijk heel erg goed zijn geworden in vooral geven... en met de buitenwereld bezig zijn en hun eigen stem onderdrukken. Maar mannen hebben daar ook last van... omdat ze eigenlijk zijn aangeleerd van... emoties, daar is geen tijd voor. En je moet wel een man zijn en je moet wel je mannetje zijn. Dus het is heel interessant hoe zij eigenlijk in dat boek schrijft... van hoe jij jezelf dan kan helen op dat gebied... door dat veel meer in balans te brengen. Maar ook hoe dat eigenlijk collectief en in de wereld waarin we nu leven... en die shift zie je natuurlijk ook wel een beetje gebeuren.
Mm-hmm.
Hoe daarin eigenlijk een veel meer mooiere wereld gecreëerd kan worden... waarin voor beide elementen eigenlijk aandacht is.
Dus, de vermoorde vrouw spreekt.
Ja, het is een heel interessant boek.
Ja, zeker. Ja. En dan toch echt je laatste boek.
Ja, dat wordt toch... Ik was echt aan het twijfelen, maar dat wordt toch gewoon Brené Brown.
Ja.
Ja, De Moed van Imperfectie.
Ja.
Ja,
ik moet zeggen, had ik die ook opgeschreven. Ja. Nou, die gaat ze noemen.
Ja, die sowieso. Ja, ik kon niet anders.
Die quote je ook af en toe in het boek. En nou ja, zij is fantastisch.
Ik vind haar fantastisch. Ik vind haar... De kennis die zij heeft is geweldig. De onderzoeken die zij heeft gedaan zijn wat dat betreft best wel baanbrekend. En ik vind het ook gewoon een fantastische vrouw.
Ja, ook grappig. Bedoel, voor de mensen die niet lezen, dan kan je ook in haar geval echt wel een leuke TED-talk gaan kijken.
Absoluut, of haar Netflix.
Precies. Ja.
Zij is leuk. Ze is gewoon leuk om naar te luisteren ook.
Ja. Ja. Nou ja, en nou ja, dat is ook wel weer een rode draad in dit gesprek geweest. Dat je dan dus wel heel erg voelt dat... Ja, het oncomfortabele, dat dus goed is.
Ja.
En dat is, nou ja, misschien is dat ook wel het antwoord op de vraag... wat is het verschil tussen zelfliefde en gewoon lui zijn... en wat dan zogenaamd lief voor jezelf is. Ja, dat laatste is dus veel te comfortabel. Dus zelfliefde is niet per definitie comfortabel misschien.
Nee, ik zeg ook wel eens van zelfliefde kan ook best wel... dat je echt wel even jezelf kritisch toespreekt. Weet je, zelfliefde hoeft niet altijd alleen maar te zijn... dat je de boel laat, alles maar accepteert. Nee, zelfliefde kan soms ook zijn van jezelf een kritische vraag stellen... en wel eventjes vol in dat gevoel gaan zitten. En dat is dan misschien niet comfortabel... maar het is wel uiteindelijk de weg vooruit. En uiteindelijk doe je dat hopelijk met de intentie... om jezelf weer een stapje verder te helpen... of om iets voor jezelf te veranderen of te verbeteren... of iets voor jezelf te creëren waarvan je denkt... dat draagt bij aan het leven dat ik wil leven.
Ja. Nee, want dat bijvoorbeeld, nou ja, wat ik al vaker zeg met chips op de bank en zo. Ja, dat is dus niet goed voor jezelf zorgen.
Nee, kan soms zijn.
Ja, heel erg.
Maar op de lange termijn.
Wat heb je nog iets anders? Ik bedoel, dat dan, een vrij open vraag. Maar hoe kan je goed zijn voor je lichaam?
Ik denk dat als je kijkt naar je lichaam, dan is het natuurlijk heel erg van. We zijn vaak bezig met het uiterlijke plaatje. Wat natuurlijk ook voor mensen gewoon belangrijk mag zijn. Op verschillende niveaus. Ik denk dat goed zorgen voor je lichaam natuurlijk heeft te maken met gezondheid. Ik bedoel, hoe kan je nou je eigen gezondheid optimaliseren? Maar ook, hoe kan je zorgen dat je gewoon qua energie goed in je vel zit? Mm-hmm. En energie heeft ook heel vaak te maken met je voeding, met je beweging. Ja. Dus inderdaad, als je er elke avond voor kiest om alleen maar chips te eten... of gewoon niet goed gezond te eten, dan zal je dat ook merken in... je gemoedstoestand. Het heeft allemaal een beetje met elkaar te maken. Dus misschien jezelf gewoon afvragen van... oké, op de lange termijn, de keuzes die ik maak op het gebied van voeding... op het gebied van beweging, hoe ga ik daar zelf van profiteren? En welke keuzes kan ik maken? Hoe kan ik daar mijn leven op het gebied van voeding, beweging, indelen?
Ja. Heb jij nu, want jij zegt daarnet, we hebben het over uiterlijk... en ik moet ineens toch automatisch denken aan Instagram... en toch een soort social media. Nou ja, je snapt wat ik bedoel, een beetje het negatieve gedeelte daarvan.
Ja.
Jij bent zeer actief op Instagram. Hoe ga je daarmee om? Want daar zullen mensen het ook wel weer gaan zeiken. Of misschien niet, ik denk van een stuk minder bij jou. Maar...
Ja, ik ben zelf wel lieve.
Ja, nee, maar dat is ook wel wat je op jou verroept. Dus dat is ook wel een beetje... What you give is what you get. Maar toch, hoe...
Het social media.
Ja, om er niet in te verdrinken. Ja. Om er niet te veel van af te laten hangen. Ja.
Ja, ik moet ook wel zeggen dat ik wel een beetje een soort... mixed feelings altijd heb met social media. Ja. Ik ervaar, in wat jij zegt, social media ook heel erg als een plek van verbinden. En juist heel erg van inspireren. Het moet ook zijn... Ik ben wel heel kritisch in wie ik volg. Ik ben ook niet iemand die random gaat scrollen. Dus daarin blijf ik misschien ook af en toe wel een soort bubbel zitten.
Maar dat
ook...
is wel goed. Een beetje selectief zijn.
Je moet jezelf ook een beetje beschermen.
Okay.
Want wat er wel is gebeurd, ik ben ook wel heel nieuwsgierig. Dus ik ben ook wel. Ik vind het ook interessant om te zien wat is nou soort van het gedrag van mensen online. Daar kan ik soms... Ik snap het gewoon totaal niet. Hoe onaardig dat landschap soms is. Yeah. En hoe kritisch vooral naar anderen toe.
Yeah.
Ik kan daar... Ik word daar altijd heel boos van als ik al die opmerkingen lees. Dus ik probeer daar ook wel van weg te blijven.
Nou, het is namelijk ook... Als we toch weer eventjes terugkoppelen naar zelfliefde. Dat is wat ik me altijd denk. Zeker de laatste tijd... ben ik toch gelukkig minder gevoelig geworden voor kritiek.
Ja.
Heb ik gewoon toch zoiets van... Oké, het is allemaal wel. Ik doe gewoon mijn eigen ding. Ik weet dat het goed zit. Ik kijk mezelf in de spiegel aan. En ik weet dat ik goed bezig ben.
Ja.
Maar dan toch zie ik natuurlijk die reacties. En ik merk dan dat ik vooral zo'n gevoel krijg van... Ja, maar ik vind het echt zo... Ik vind het serieus zielig dan voor die mensen. Want ik denk van ja, je stuurt dat toch... Ja, nou ja, als we het hebben over The Secret... of in ieder geval Wet van Aantrekkingskracht... ja, ja je bent zelf bezig met die shit, weet je wel. Ja, echt...
Uiteindelijk creëer je een heel negatieve omgeving.
Ja, je geeft eigenlijk jezelf ook een soort stomp of zo.
Ja, uiteindelijk wel. En wat jij zegt, what you give is what you get. Ik geloof daar ook wel in.
Ja.
Maar hoe ervaar jij dat dan? Social media, is dat voor jou een kritische omgeving? Of?
Nou, kijk, ik ben gewoon daarin ook een beetje aan het veranderen... wat ik al zeg met het omgaan met kritiek. Maar ik... Ja, ik doe natuurlijk ook dingen in mijn radioprogramma en zo... waarvan ik heus wel weet dat niet iedereen dat leuk vindt. En ergens vind ik dat ook... Nou ja, ik ben daar echt wel in veranderd... maar ik wil wel iets teweeg brengen.
Je wil ook gesprek natuurlijk over.
Ja, en soms laat je de nuance weg... juist om reacties uit te lokken. Omdat ik gewoon heel erg geloof in... Nou ja, waar Koekeroe ook over gaat. Gewoon de dialoog en van elkaar leren.
Ja.
Dus ja, daarmee heb ik een iets minder fijne bubbel gecreëerd... dan een Instagram-account dat voornamelijk over zelfliefde gaat.
Ja.
ja. Dus dat is gewoon anders. En ik vind met name wat ik jou hoor zeggen... want ik kan er wel heel erg in verdrinken. En maar dat is gewoon meer met een soort tijdsplanning.
Ja.
En dat vind ik soms lastig. Jij hebt het ook over zet jezelf op de planning.
Ja.
En dat... Ja, maar ook dat het moet weer zo zijn grenzen hebben. Of anders, nou ja, ik zeg niet...
Het is altijd een balans.
Ja.
Ja, het is altijd, je bent altijd aan het balanceren van wanneer is het uit balans... wanneer moet ik weer eventjes wat meer aan mezelf denken.
Dat is het. Maar je kan ook denken van... Oké, nu ga ik even niet werken. Of ben ik toch lief voor mezelf. Maar ja, als je vervolgens alleen maar zit te scrollen...
Precies.
En haat shit of gewoon het internet leeg aan het zuigen bent...
Natuurlijk.
Ja, dan had ik beter kunnen gaan werken eigenlijk. Want daar had ik meer energie.
Nou, en dat is dan, denk ik, dus wel ergens vanuit zelfliefde... kritisch naar jezelf toe zijn.
Ja.
Ja, jezelf wel dat soort grenzen geven van... Oké. Leuk, dat eindeloos gescroll. En dat voelt misschien ontspannen. Maar draagt het nou eigenlijk bij aan hoe ik mijn avond wil beleven? Of hoe ik me wil voelen? Dus in die zin, soms een beetje kritisch voor jezelf zijn, is ook niet erg.
Nee, precies. Nou, dan ben ik blij. Want dan... ik ben daar echt mee bezig. Maar ik ben ook blij dat ik nog steeds kritisch ben voor mezelf. Maar ook die compassie heb.
Ja.
Wat zijn jouw zwakke plekken nog? Waar kan jij toch nog wel een beetje in verdrinken? Of... heb je nog steeds af en toe kort lontje?
Nee, dat valt heel erg mee.
Ja, okay.
Heb ik ook een vriend die overal heel rustig blijft. Okay. Dus dan, nou ja, dan sla ik zelf ook niet zo op hol. Voor mij is werk een valkuil.
Ja.
Ja, heel erg. En ik moet zeggen, daar ben ik echt heel erg mee bezig.
Maar dat is ook een beetje de valkuil van... Ja, je zegt heel trots, ik kan niet voor een baas werken. Maar ja, dat geeft automatisch ook een soort druk. Want ja, je kan niet om 5 uur zeggen toeledokie.
Nee, en ik heb ook gewoon... een heel erge passie in wat ik doe. Ja. Dus ik wil ook heel veel doen.
En al die mensen met die problemen...
Precies, je wil iedereen beantwoorden. Dat wil ik ook oprecht. En dan ben ik ook nog eens niet goed in kort van stof zijn. Dus dan het gaat heel veel tijd in zitten. Maar ik weet inmiddels wel heel goed. En ik heb zelf ook een coach nu. Dat doe ik nu alweer een bijna een half jaar.
Oh, je komt er nu gewoon voor uit tegenwoordig.
Ja hoor, zeker. Ja, ik vind het alleen maar hartstikke goed. Je kan gewoon zoveel van anderen leren.
Ja.
Dus dat is alleen maar top.
Ja.
Dus, en zij, weet je, zij, bij, door haar ben ik ook wel achtergekomen... dat daar zit ook wel een stukje perfectionisme in. Weet je, het is voor mij ook ergens mezelf dus een goed gevoel kunnen geven... of een soort van een compliment kunnen geven... als ik al die dingen dus wel doe. Dus ik had het een soort van verpakt. En heel goed verscholen in... ik doe wat ik leuk vind.
Nee, precies.
Wat ook zo is. Maar als je te veel doet van ook wat je leuk vindt... dan kan het ook moedjes worden... omdat je dan weer een ander element vergeet. Dus... dat is een valkuil, maar goed.
En heb je, ben ik gewoon nu benieuwd... heb je nog contact met de eerste coach, zeg maar, die van 7 jaar geleden?
Nee, helaas niet meer.
Nee, jammer, want die zal echt nog wel zien waar jij mee bezig bent. En,
en sowieso, zij is gewoon volgens mij ontzettend veel levens veranderd.
Ja.
Dus, maar ik weet dat zij op een gegeven moment is ook weer naar India gegaan.
Oh,
en dat soort dingen. Dus zij is volgens mij op een gegeven moment ook weer wat anders gaan doen. Maar ik had nog wel eens gedacht van misschien moet ik haar mijn boek sturen. Dus moet ik kijken of ik erachter kan komen.
En dan toch een beetje aanhaken op wat je net zegt. Dat je doet wat je leuk vindt en zo. Wat zijn jouw ambities? Wat is toch...
Voor nu is het voornamelijk... denk mijn coaching gewoon uitbreiden. Zoveel mogelijk mensen hiermee kunnen helpen. Het is ook echt een passie om zelfliefde gewoon op de kaart te zetten. En nou, daarom vind ik het ook gewoon tof dat jij daar aandacht aan besteedt. En dat mijn podcast zo goed beluisterd wordt. Ja. Want ik bedoel, ik kijk heel vaak naar dat cijfertje. En dan denk ik, nou, dit is maar een cijfertje. Maar dat is het niet. Want dat betekent
60.000 luisteraars.
Ja, meer inmiddels. Ja. En dan denk ik, dat is geen cijfer. Het is gewoon heel veel mensen die daar waarde aan hechten. Ja. En dat vind ik gewoon super tof om te zien. Dus dat is ook gewoon een missie. Om ervoor te zorgen dat zelfliefde als waardevol onderwerp op de kaart gezet wordt. En ik begin toevallig volgende week met hypnotherapieopleiding tot hypnotherapeut.
Dus wat is dat?
Ik vind het nog steeds heel moeilijk om dat uit te leggen. Maar uiteindelijk voor mij is het doel. Bij hypnotherapie wordt er eigenlijk technieken gebruikt waarbij mensen op. Ja, je wordt niet onder hypnose. Maar het is wel, zoals we dat kennen, dat je een soort. Okay. Nee, ook niet. Eet dat je als een soort kip zonder kop over het podium gaat rennen, zoals we dat kennen van films. Maar het is eigenlijk een soort. Ja, meditatietechniek kan je het eigenlijk niet noemen. Maar om iemand in zo'n ruststand te krijgen dat ze veel beter bij hun onderbewuste kunnen
komen.
Precies,
dit is een soort shortcut naar het onderbewustzijn.
Precies. Ja. En daarin kan dan heel veel plaatsvinden, heel veel
opgevallen. Het is heel bijzonder, hè? Omdat je dus op die manier vaak, en dat is ook een manier, denk je heel erg van oké, we moeten alle dirt zeg maar eruit trekken en helemaal terug naar de basis van dingen die je niet eens meer weet.
Ja.
Maar nu jij dit zo zegt, begrijp ik wel wat je bedoelt. Dat er ook gewoon mensen zijn die zeggen, nee joh, ik hoef niet eens te weten waar het over gaat. We gaan gewoon even naar een soort essentiële dingen die, nou ja, de bekende ijsgods.
Ja,
die
precies.
Onder het water zijn, het onderbewustzijn. En daar gaan we even iets in veranderen.
Ja. Ja, en ik vind het ook wel, dat was op een gegeven moment bij mij, dat ik merk heel vaak bij de mensen die ik mag coachen, die zetten ontzettend veel stappen en de wil is er echt. Maar toch zijn er nog dingetjes waar ze dan toch nog tegenaan lopen. En wat ik gezien heb bij de mensen die ik ken die hypnotherapeut zijn. Het is gewoon een hele mooie manier om eigenlijk mensen op een andere manier, in plaats van alleen maar denken en zelf bezig zijn op die manier met persoonlijke groep, een andere manier te gaan kijken. Oké, hoe kunnen we nou stukjes uit jouw onderbewustzijn eigenlijk gaan helen? Of hoe kan je dat beter begrijpen?
Ja.
Waardoor je dus weer stapjes vooruit kan. Dus ik dacht, nou, als ik dat nou kan gaan combineren, dan kan ik dus op verschillende niveaus, levels eigenlijk vrouwen en mannen gaan begeleiden.
Mooi, ja.
En op die manier ook zelfliefde veel meer kunnen vergroten in mensen hun leven. Dus
ja. Maar vind je niet soms lastig dat, dat de hele wereld van zelfontwikkeling eigenlijk het is eigenlijk bijna gebaseerd op te weinig zelfliefde. Namelijk, ik ben niet goed genoeg, dus ik moet.
Het
is een soort paradox, hè?
Ja, dat het altijd gaat over er moet iets aan je veranderen. Of er is iets fout.
Ja,
klopt. Mooi dat je dat ook wel zegt. Want dat is ook een van de dingen die ik eigenlijk als ik met mensen in een traject ga, dan zeg ik ook altijd van, er is in de essentie, laten we dat vooral gewoon eventjes nu afspreken over, geloof je het nog niet, er is in de essentie niks mis met jou. Er is niks fout aan jou. De fouten die je misschien gemaakt hebt, die je nu bestempelt in het verleden, die zijn niet negatief. Dat zijn hele waardevolle leermomenten waarvan je nu denkt, dat is niet hoe ik het wil, dat is niet hoe ik het gedaan heb. Dus nu ga je dat anders doen. Zonder die fouten, zonder stilstaan bij die fouten. Als je het maar allemaal achter gesloten deuren houdt, dan uiteindelijk leer je er niet van en verbeter je niet voor jezelf of voor anderen het leven. Dus ik geloof ook niet in als mens, wat ik heel vaak zeg, je bent een imperfect mens dat in de basis altijd goed genoeg is.
Ja.
En dat is heel belangrijk om naar die basis toe te gaan.
Dat is een Brené Brown'tje ook heel goed. Ja, nee, maar
over haar.
Ja, precies.
Want ik geloof dat ook echt.
Ja.
Weet je, we willen te vaak bij onszelf en anderen, dat is ook de echte maatschappij waarin we leven, te vaak labels overal aan hangen.
Ja.
Het is of goed, het is of fout. En er wordt te vaak gezegd, je moet veranderen. Maar we kunnen ook gewoon gaan bijsturen. We kunnen ook gaan kijken van, oké, maar waar wil jij meer van gaan ervaren?
Ja, ja, ja.
Hoe wil je leven gaan verrijken?
Ja, verrijken in plaats van veranderen.
Het
hoeft
niet
mooi.
Allemaal dat negatieve.
Mooi. Ja. Niet veranderen, maar verrijken. Ja. Dat vind ik echt top. Ja. Oké, twee onderwerpen zijn nog niet besproken. Eentje is eigenlijk gek, maar ik zit te bedenken, volgens mij komt het ook echt niet in het boek voor. Terwijl het gaat over liefde, zelfliefde.
Ja.
Maar seks komt er eigenlijk niet in voor, hè?
Nee, want ik heb ook wel gekeken naar het boek. En toen was het op een gegeven moment, er kunnen zoveel onderwerpen in. En dat bespreek ik wel heel vaak met de mensen die ik coach. En volgens mij hebben we het gisteren nog gehad in het live. Dat we het hadden over hoe je nou zelfliefde in de relatie tot anderen is. Natuurlijk ook een superbelangrijk onderwerp. En dat is trouwens dat boek dat ik net zei, De Verborgen Vrouw Spreekt.
Mm-hmm.
Die gaat daar ook heel erg op. Wat super interessant is. Alleen in dat boek, het werd gewoon te veel. Het was op een gegeven moment dacht ik, oké, ik moet bepaalde onderwerpen eruit halen. Maar in mijn coaching hebben we het wel heel vaak over, wat is nou belangrijk in de relatie met anderen? Of de relatie met jezelf? Dus dat zijn inderdaad onderwerpen die er niet in voorkomen. Maar Misschien in boek 2?
Nou, dus dat gaat er komen?
Ja, nou, ja? Ik hoop het wel.
Ja. Ja, nou ja, als het meer dan 4000 keer verkocht is, dan vindt de uitgever het sowieso een goed plan, denk ik.
Ja, ik dacht dit jaar nog niet, maar misschien volgend jaar even een malletje op gooien.
Maar komt er dan ook, want dat is gewoon een onderwerp wat vaak terugkomt hier hoor. Ik laat het soms een beetje liggen, maar nu gaan we er toch even op in.
Ja.
Komt er dan ook, ga je dan ook echt de tantra kant op? Want dat gaat veel meer over eigenlijk niet zozeer seks, maar wel, nou ja, wat jij net zegt.
Veel meer de intimiteit.
Ja.
Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet of ik het in die vorm zou doen, maar ik vind dat super interessant. Ik weet er eigenlijk gewoon helemaal niet. Nee, maar heb jij laatst toch een podcast met een expert?
Zeker, man, ja. Er komen er nog veel aan.
Ja, oh, interessant. Nee, ik vind het wel heel interessant.
Ik ook.
Ja, en ik volg toevallig ook best wel wat vrouwen op Instagram die daar dus heel erg in gespecialiseerd zijn. En dan vooral ook heel erg wat eigenlijk dus ook niet mag. Dat staat dus ook in het boek. Die intimiteit die je gewoon met jezelf kan hebben op het gebied van dat je een seksueel wezen bent. Dat is heel lang onderdrukt geweest.
Ja.
Of dat is in vroeger werd dat van mensen afgenomen.
Ja.
Of dat werd op gewelddadige manier werd daarop ingespeeld. Dus daar zit een hele soort van transformatie die we meegemaakt hebben. En je merkt dat nu opeens komt daar een soort van meer openheid over. En nu mag dat opeens.
Ja. En nu moet het bijna wel, want we mogen niet eens anderen meer aanraken. Dus je
nee,
kan
precies,
je
wordt nu gedwongen aan. Gewoon.
Ja.
Dus ik vind het wel heel interessant.
Ja.
Want ik denk dat wanneer zowel mannen als vrouwen daar veel meer mee in verbinding komen. Maar nogmaals, ja, ik weet daar gewoon niet genoeg vanaf om daar überhaupt advies over te geven. Maar ik denk wel dat als je daarin veel meer openheid voor jezelf creëert en daarmee veel meer in contact kan zijn, dat dat niet alleen voor jezelf veel meer vrijheid creëert, maar ook in de relatie tot anderen. Dus het is heel interessant, want er hangt heel veel mee samen.
Nou ja, een beetje hetzelfde als wat we over liefde zeiden. Dat als je het met jezelf oké bent, dan kan je het meer geven. Ja.
Ja.
En het laatste onderwerp, nooit gezellig. Maar ik ben wel benieuwd, juist omdat je... Nou ja, je bent dus veel spiritueler dan je wilt toegeven.
Ja.
Hoe kijk je aan tegen de dood?
Nou, ik ben niet iemand die zeg maar zozeer bang is voor de dood zelf. Moet ik eerlijk zeggen, daar sta ik ook niet... Ik zou het wel heel jammer vinden. Want ik zou het gewoon jammer vinden om dit niet meer mee te kunnen maken. En dat is voornamelijk... Dat kan ik me ook nog wel herinneren. Dat is eigenlijk als kind heb ik dat al echt wel gehad. Dat de angst zit meer in de mensen achterlaten.
Ja.
Dus het niet meer... Misschien is dat ook een stukje control freak.
Nou,
niet meer kunnen delen van mijn leven met mensen die ik belangrijk vind. Of die waar ik liefdevol mee omga.
Nou, het is een persoonlijke vraag hoor. Maar is het, of heb je gewoon op een gegeven moment in je pedagogietijd zoveel met kinderen gewerkt dat je denkt, ik hoef ze niet? Want ja?
Nee,
nee, nee,
wel, ja.
Nee. Maar dat vroeg me af, omdat ik gewoon, ik zou bijna zeggen een pedagoog die geen moeder is. Ik weet niet of het gek is, maar jij bent dat niet.
Nee, nog niet.
Nog
hopelijk
niet.
In de toekomst.
Nee, oké. Okay, dus van, okay.
Ja, er is zeker een kinderwens.
Nee, ik dacht misschien zit er ook die angst, want dan heb je nog meer qua achterlaten.
Nou, dan maak je wat los.
Nee, oké, okay, sorry.
Nee, op zich niet. Want ik geloof ook wel heel erg... En natuurlijk hoop je niet als ouder om je kind achter te laten op jonge leeftijd. Maar ik geloof wel heel erg dat je kinderen op de wereld zet om uiteindelijk ze hopelijk...
Op zichzelf.
Precies, helemaal. Alles... Een soort, ik heb ooit een keer in een film volgens mij iemand die gaf advies van als ouder is het niet zo dat jij maar moet blijven roeien zodat het kind gedurende zijn leven boven water blijft, maar jij zorgt er met je opvoeding voor dat hun boot zo sterk is dat ze eigenlijk al golf aan kunnen. En ik vond het zo mooi dat ik dacht, nou ja, dat is wat je uiteindelijk wil, zodat je ze dan gewoon kan loslaten.
Maar wat denk je dat er gebeurt met de dood? Wat is, of denk ja, als je gewoon een beetje over mag fantaseren.
Ja, ik vind dat heel interessant. Want ik geloof wel dat er meer is. Maar hoe dat precies zit. Ik ben ook niet iemand die per se niet gelooft in reïncarnatie. Maar ik ga ervoor open, maar ik heb geen idee. Het zou best wel kunnen. Ik vind het heel interessant als mensen het hebben over hun past life experiences en trauma's die ze juist uit vorige levens nu kunnen helen. Ik vind het super interessant als mensen het erover hebben. Maar ik vind het zelf heel lastig om...
Heb je het zelf ooit gedaan, zo'n soort regressie-experimentje?
Nee. Jij?
Nee. Nou ja, wel heel lang geleden trouwens. Toen was er zo'n tv-programma, toen heb ik het wel gedaan.
Ja.
Nou, er kwam toch eigenlijk... Ik raad het je eigenlijk wel aan. Zeker omdat jij ook zo zat van... Hey, er is toch niks misgegaan met Mindy in mijn jeugd. Dus dan denk je bijna, hoezo heb ik een kort lontje en zo. Hè?
Ja, waar komt dat dan vandaan?
Wat er bij mij uitkwam was eigenlijk wel crazy. Was dat ik een soort Franse guy was... die in een kasteel was. Heel, een soort van rijkeluiskindje. En daardoor heel weinig deed. En toen kreeg ik iets in mijn keel. Waarschijnlijk een of andere ziekte. En dat ik dus echt overleed met een gevoel van... ik heb er niet alles uitgehaald. En dat dan... Zo bedacht ik me dat niet. Maar dat was natuurlijk wel wat die regressietherapeut zei. Van, dat zou wel verklaren waarom je nu zo... dacht ik, oké. Okay.
Ja, ik vind het wel heel interessant.
Ja.
Ja, ik zie ook wel mensen die breathwork doen.
Ja,
en daarin ook al echt soort van heel diep gaan naar... wat er vanuit vorige levens nog vastzit in hun ziel. Om dat zo maar even te noemen. Ik vind het wel heel interessant.
Maar aan de andere kant kan je ook zeggen... wat maakt het uit als je maar gewoon... gelukkig bent met jezelf.
Ja. Ja, ik weet voor heel veel mensen die dat gaan doen... is dat omdat er uiteindelijk een soort van... een stukje onbegrippen blijft van waar komt dat dan nou vandaan? En dat ze daarin antwoorden vinden. Dus dat is alleen maar heel erg mooi.
Ja.
Maar wat er is na de dood, geen idee.
Nee, dat hebben we allemaal niet.
Nee.
Ik vond het een heerlijke self-love talk. Mag ik een applaus voor Merel Teunis?
Dankjewel.
Echt, het is toch echt een onderwerp waar ik uren over kan lullen.
Wel hè?
Ja.
Ik ook hoor. Dus we zouden zo nog heel lang kunnen blijven zitten.
Nou ja, blijf ook nog even zitten. Want dit is het moment dat...
Hebben jullie best gedaan?
Ja, er zitten hier 100.000 man. En we gaan een selectie van die 100.000 man...
Ik vind jullie wel heel dapper.
Ja, vind ik ook.
Ja, op echt hoor. Ja.
Want gewoon dat ze hier zijn al bedoel je?
Ja, heel veel mensen die zeiden van ik durf het gewoon niet aan.
Nee.
Ja.
Hoe, ik vermijd tegenwoordig een beetje het onderwerp.
Ja, het
maar
zo'n...
Hoe sta je erin?
Ja, ik moet eens zeggen, dat wisselt ook heel erg.
Ja,
maar ook wel weer een beetje... het is zoals het is of zo. Ik ga maar een beetje mee en go met die flow.
Ja.
Ik ben niet super angstig, maar...
Nee. Maar ook wel weer, dat hoor ik wel van jou. Ik word er wel een soort gelukkig van. Dan heb ik gelijk een beeld. Als jij iemand bent die lekker houdt van cocoon en thuis de kaarsjes aansteken.
Ik blijf wel binnen hoor.
Dan zit die wereld bestaat gewoon altijd.
Ja, hoor,
nee,
prima.
Maar dat is echt top.
Je had toch ook in het begin van die plaatjes van hoe quarantaine er voor sommige mensen uitziet. Hoeft voor mij er altijd al uit te
zien.
Ja,
precies. Dat. Oké, wie bijt het spits af? Uiteindelijk komen jullie allemaal aan de beurt natuurlijk.
Dus, leeftijd.
Het is een kleine... kijk. Ja, zeker, zeker. Wacht heel eventjes overigens. Ik ben weer zelf te enthousiast, maar ik zie ineens mannen met lichten.
Ik heb wel goede hulp hier.
Ja, dat moet echt gezegd, ja. Ik, als je iets dichter bij de microfoon wil staan. Ja, het gaat sowieso een beetje voelen dat je denkt...
Het is gewoon alweer alsof je een spreekbeurt op school...
Maar dan nog erger eigenlijk. De vraag is of je jezelf even wil voorstellen... En dan de vraag. Ik wacht heel eventjes op een klein tekentje. Ja, stel jezelf even voor. En dan de vraag.
Ik ben Leontien.
Hey.
En ik ben even heel benieuwd. Als ik bezig ben met zelfontwikkeling, ga ik vaak heel veel lezen.
Ja.
Dat ik ook heel veel in mijn hoofd zet om het allemaal te snappen. En jij vertelde in het begin iets over dat je met je eerste coach ook bezig bent geweest met de energiebanen.
Ja.
En de blokkades in je lichaam.
Oh, hij moet even opnieuw. Sorry, hou dit vast. Ja? Of niet? Oh, de mic. Dus, ik hoor hem ook al niet, maar ik denk nou...
Ja, ik kan ook niet vragen of je dichterbij komt staan. Dat mag
gewoon niet. Nee, dat mag allemaal niet. Blijf
ik
wel...
Ik heb geen verstand
van. Nee, maar het is in ieder geval... Wat heb je vandaag gegeten? Mag ik dat even weten?
Om die altijd te zijn.
Waar kom je vandaan, houten.
Houten?
Ja, hij doet het.
Hij doet het, hè?
Ja, dat is overduidelijk.
Tenminste, en ook bij de opname doet hij het.
Ja.
Nou, dat is top. Dan, stel jezelf even voor en dan de vraag.
Ja, ik ben Leontien. En als ik bezig ben met zelfontwikkeling... dan ben ik altijd geneigd om dingen heel goed te willen begrijpen. Dus dingen te lezen en op te schrijven en... Ja, dan vallen de kwartjes wel. Maar ik ben ook nog wel op zoek naar van wat zit er nog in mijn lichaam eventueel vast. En jij vertelde daar iets over je eerste coach. Over blokkades in je lichaam en energiestromen. Dat je daar mee bezig bent geweest. En ik ben heel benieuwd wat jou dat gebracht heeft.
Interessant, ja. Want dat is inderdaad weer eventjes graven. Maar toevallig ben ik daar... Heb je hem? Laatst weer mee bezig geweest. Want zij deed heel veel aan soort van energetische meditaties. Dus dan was ze heel erg bezig van... Oké, we gaan gewoon ademen. En op die manier meditatie. Dus dat is eigenlijk wat je ook wel gewend bent van meditatie. Heel erg richten op je ademhaling. En wat zij heel erg wilde... was dat ik voornamelijk ook ging voelen... wat nou die energie was in mijn lichaam. En ze ging ook heel erg kijken van... Oké, als jij nu ademt, kan je dan tot dit punt ademen. En wat bij mij bijvoorbeeld echt een blokkade was, daar kwam ik toen achter, dat ik voornamelijk heel veel soort van stress en spanning op mijn buik zette. Had ik helemaal niet door. Uiteindelijk wel, want het verhelderde ook heel veel buikklachten die ik had. Maar toen zei ze van, al jouw kracht en al jouw stress, dat zit vast in jouw buik. En op een gegeven moment ging ik daar dus ook op letten. En dacht ik ook, oh, als ik boos ben of ik ben verdrietig, dan zet ik dus ook letterlijk alles op slot. En ik leerde door haar dat heel veel vrouwen dat hebben. Dat gaat bij hun bekken zitten en gaat in hun buik zitten. En op die manier houden we eigenlijk dus dat die spanning ook heel erg in ons lijf. Waardoor we ook heel vaak dat gevoel hebben van onrust of van drukte of van spanning. En zij heeft mij eigenlijk heel erg geleerd dat door naarmate van dus veel meer in contact gaan staan met de energie die in je lijf zit, maar ook de energie die je eigenlijk wil creëren, dat je met je ademhaling die rust, maar ook letterlijk de rust in je lijf kan gaan creëren. Dus ik ben me toen ook heel erg gaan verdiepen zelf in energetische meditatie. Ik kan het niet geven, of zo. Ik ben geen opleiding gestart, maar wel heel erg hoe ik dat nou elke keer voor mezelf kon gaan creëren. Dus op momenten waarop ik merkte van oké, ik ervaar nu ook heel veel stress en drukte in mijn lijf, dan was het nog wel dat ik soms dacht, oké, maar mijn hoofd is nu toch rustig. Maar dan zat er dus eigenlijk nog best wel veel geblokkeerd in mijn lichaam. Dus het was voor mij, en dat doe ik nog steeds heel erg, dat ik probeer, ja, ik weet niet hoe zij dat vroeger uitlegt, maar volgens mij komt dat heel erg vanuit de Chinese geneeskunde. De qi en de yin-yang en zo. Ze zei van, als jij vanuit soort van het puntje van je neus die nieuwe energie kan inademen, zorg dan dat het bij je tenen of bij je vingers eruit gaat. Dus ze zei, visualiseer je maar voor dat die ademhaling gewoon door je hele lijf gaat. En dat je dus letterlijk die nieuwe energie die jij wil voelen, of dat nou energiek is of rustgevend of troostende energie, dat vult je lichaam. En zorg dan ook dat je het voelt loslaten door je lijf. Dus voor mij was dat toen al iets wat ontzettend veel soort van blokkades verhielp. Maar dat doe ik dus nog steeds soms.
Want even voor mijn idee, wat die vrouw deed, dat was ook gewoon letterlijk, nou ja, het zal geen fijne massage zijn geweest, maar gewoon echt.
Dat was het dus niet één. Dat is het. Ik kan dus nog steeds. Ik wil nu weer teruggaan naar dat moment, zodat ik aan haar kan vragen wat ze precies deed. Ja. Zij kon bepaalde punten in je lijf vasthouden.
Ja.
En dan hield ze dat vast. Nou, dat leek net alsof ze
een soort healing.
Keihard kneep.
Ja.
Maar dat was echt niet. Hield het zo vast.
Ja, ja.
Maar dan zei ze, oh, op dat punt zit dit vast. Op dat punt zit
en hoe
dit
noem je zo iemand? Ik vind dit fucking interessant.
Ja, dat weet ik dus niet.
Oké, nou, we komen hierop terug. Als ze het wel weten, dan zet ik het in. Ja, precies. Dan zet ik het in de beschrijving erbij.
Ik denk dat zij
iets met energetisch.
Ja, ze is gewoon een healer. Zoals je een healer nu zou kennen, zo is zij. En zij wist gewoon waar bepaalde pijn in je lichaam zat opgeslagen. Haar kennis was ook van je lichaam. Daar zit zoveel wijsheid in. En als je dat contact maakt daarmee, dan kan je zoveel over jezelf leren. En ook jezelf kan helpen. Nee, en dat leefde zij. En dat kon zij, daar kon zij je dus ook bij helpen.
Als iemand zit te luisteren, giel@koekeroe.nl. Dus koekeroe.nl.
Ja.
En dan stuur ik het je naar door. Dank je wel.
Dank je.
Goeie vraag.
Volgende.
De volgende. Voor mijn gevoel zat hij wel hard over de speakers, Frank. Maar misschien valt het mee. Maar wacht heel even hoor. Maar ik ben al lang blij dat je er staat.
Ik ook.
Ja.
Dapper.
Ja, vind ik ook, hè. Stel jezelf even voor en dan de vraag.
Ik ben Judith en ik zou graag iets willen vragen over het vele geven wat je doet. Dat herken ik zelf met twee kinderen thuis. En dat je heel veel aan het geven bent en daarin dan jezelf vergeet.
Mm-hmm.
Ik ben daar ook mee aan het werk hoe je dan toch beter voor jezelf kan zorgen. Maar eigenlijk zou ik willen vragen aan jou. Op het moment dat je wel goed voor jezelf zorgt. Dus dat je bewust kiest van, nou, deze dag is even voor mij. Of deze dag doe ik dingen die ik leuk vind. Of waar ik energie van krijg. Dan voel ik me soms ook wel schuldig.
Hmm.
Heb jij een tip hoe jij een beetje van dat schuldgevoel af kan komen?
Ja.
Want dan denk ik toch, oh, nu maar tijd om naar huis te gaan. Of
nu weer tijd voor andere dingen.
Ja, precies.
Ja. Ik denk dat wat jij benoemt, ik krijg dat van zoveel mensen mee die ik coach, die zeggen die schuldgevoelens, daar word ik gek van. Want die zorgen er eigenlijk steeds opnieuw voor dat ik weer ga geven.
Ja, precies.
En het grappige is dat wanneer je dat gaat herleiden naar wat wij net al zeiden, die communicatie met jezelf, dan is dat heel vaak dat negatieve stemmetje waarvan je eigenlijk bepaalde geloofsovertuigingen misschien hebt van geef aan een ander is belangrijker. En als ik maar genoeg geef, dan krijg ik ook liefde terug. En heel veel mensen, daar hadden wij het in het begin al over, die zeggen, als je te veel gaat geven opeens, of meer aan jezelf gaat geven, dan zijn we bang dat misschien de ander dat kwalijk neemt of ons minder leuk vindt daarvoor. De beste tip die ik altijd geef aan mensen, en dat is eigenlijk meer een soort van inzicht of advies, is wat je vooral kan doen wanneer je die stem hoort. En ga ook maar achterhalen wat er achter die schuldgevoelens zit. Want wat zeg jij eigenlijk tegen jezelf waardoor je dat schuldgevoel ervaart? Welke geloofsovertuigingen zitten er die jou misschien tegenhouden in eigenlijk doen wat goed voor jou is? En wat daar denk ik het allerbelangrijkste is, waar we het net ook al over hadden, is gewoon keer op keer jezelf er ook aan herinneren dat wanneer jij het beste in je vel zit, doet wat echt goed voor jou is, alleen dan kan je eigenlijk optimaal geven aan een ander. En ik denk wat ook heel belangrijk daarin is, is dat je dan ook veel meer kan genieten van wat je hebt te geven. In plaats van dat we het doen uit een gevoel van dit moet of het denken in tekorten. En dus dat is denk ik daarin heel erg proberen van oké, wat zijn die geloofsovertuigingen die ik eigenlijk heb en hoe kan ik die gaan ombuigen naar hoe kan ik mijn leven eigenlijk verrijken? Dus het is niet dat als jij jezelf meer geeft dat er minder wordt van iets anders. Maar het is meer van hoe kan jij jezelf meer geven zodat er eigenlijk alleen maar meer is ook voor anderen. Of zodat jij er ook meer van kan genieten. Dus ik hoop dat dat je vraag een beetje beantwoordt.
Ja. Dus als je jezelf op de planning zet, dan ben je een hele goede moeder.
Ja, precies. Ja. En ik weet dat wel. Ja. Het voelt soms.
Nee, dat begrijp ik
hoor. Ja. Nee, maar dat is heel menselijk. Dat ervaren echt heel veel mensen zo. En dat,
maar met name dat schaarste verhaal wat jij zegt, Merel, ik denk dat dat het woont. Want zoals jij het net schetst, heb je dan wel tijd voor jezelf gemaakt. Van ik ga naar die verjaardag van die vriendin, maar je bent er nog niet. Of je denkt al, mijn kinderen.
Retour. Ja, precies. Ja.
En dat is dus toch wel denken in schaarste.
Ja.
In plaats van hoe beter ik me voel, des te beter ben ik als moeder. Ja.
Beetje wet van de aantrekkingskracht, hè? Maar dan,
andersom. Ja.
Die stem in mezelf waar je over vertelt, die communicatie met jezelf, dat vind ik wel heel interessant. Want ik heb best veel gedaan al, maar dat is eigenlijk wel nieuw. Die gaf je net als eerste tip, van luister nou eens naar wat je eigenlijk tegen jezelf zegt.
Ja.
Dus dat is denk ik ook een goede.
Ik ga vanavond ook een goed gesprek met mezelf hebben. Hoor.
Een tip is ook gewoon, gaat maar als je merkt bijvoorbeeld bij jezelf, dit komt vaker terug, dan is een tip ook gewoon oké, ga maar dan eens een soort van een dialoog met jezelf aan. Want wat is het dan op dat moment wat je tegen jezelf zegt? En ik geef ook wel eens een tip, ga het maar gewoon eens opschrijven.
Ja.
Zodat je dus letterlijk kan gaan erkennen en vervolgens gaan kijken van oké, maar in hoeverre draagt dat eigenlijk bij aan wat ik nodig heb of hoe ik wil dat het leven eruit gaat zien, hoe ik wil dat relaties zijn en hoe kan ik dat gaan ombuigen naar communicatie die juist mij stimuleert om zo in het leven te staan of bepaalde keuzes te maken.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Ja, jij bedankt voor je vraag. De volgende.
Ik zie niet zo goed.
Frank, heb je een vraag?
Nee. Kom op, mannen.
Nee, dat is flauw. Ja?
Ja.
Wacht heel eventjes.
Yes.
Je staat mooi in het licht zo.
Ja?
Ja.
Zo. Ja.
Hoi, ik ben Anna.
Hey.
En wat ik me afvroeg is dat heel veel mensen die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging of manier van werken, wat jij ook hebt gedaan. Toen je zeg maar na die burn-out je nieuwe beroep zeg maar vond. Had je daar lange tijd voor nodig? Hoeveel jaar of maanden? Of?
Ja. Op het gebied van carrière is dat best wel een lang proces geweest. Ja. Ook omdat ik daarin eigenlijk niet voor mezelf lang duidelijk had van wat maakt me nou eigenlijk blij. Ik was vooral ook heel erg bezig met oké, dit is toch de opleiding die ik gedaan heb. Dus dit is dan toch het pad dat ik moet bewandelen. Of dit zijn dan toch de beroepen die ik moet vervullen. Dus ik was ook heel erg bezig met soort van dat plaatje dat ik voor mezelf geschetst had. Of het plaatje dat ik bij anderen zag. En wat ik eigenlijk uiteindelijk wilde gaan doen, dat was er niet. Dat zag ik anderen niet doen. En gelukkig heb ik een hele ondernemende moeder. Zij is zelf ook ondernemer. En zij is ook haar eigen praktijk begonnen een aantal jaar geleden. Echt totaal iets anders gaan doen ook. Dus ik wist wat er allemaal mogelijk was.
Wat voor een praktijk dan?
Zij is overgangsconsulente.
Overgangsconsulente,
ja, hele succesvolle ook. Top. Dus zij is op een gegeven moment van verpleegkundige is zij weer een opleiding gaan volgen terwijl ze kinderen had en is er haar eigen praktijk begonnen.
En hoe spiritueel is zij? Ik vroeg me dat eigenlijk tijdens het gesprek al af, maar want ik dacht ook wel een beetje, waar komt jouw...
Ik weet niet of mijn moeder heel... Ik zou het eerst moeten vragen. Ja. Maar mijn moeder is heel open-minded.
Ja.
Dat wel. Ja, absoluut. Als ik nu soms mensen over dingen hoor praten, denk ik, ja, dat heb ik in mijn jeugd ook al vaker gehoord. Dus dat is zeker... Die open-mindedheid heb ik ook echt wel vanuit mijn ouders meegekregen. Dus, ja, terug naar carrière.
Nee, want heel vaak als je dan mensen hoort, dan denk je, ah, het zit al 6 maanden in een soort donkere tijd en wat moet ik doen?
Ja.
Maar dat, hoe lang duurde dat bij jou dan?
Ik denk dat dat toch wel uiteindelijk een paar jaar heeft geduurd. Een
paar jaar zelfs?
Ja, maar dat is wel allemaal in stappen gegaan. Want ik ben op een gegeven moment ook heel bewust soort van uit die kinderwereld gestapt, waarvan ik dus bedacht had van dat hoort het te zijn, want je hebt
pedagogie gestudeerd
en de meeste mensen gaan met kinderen werken en je hebt daar ervaring mee. Maar ik merkte heel snel al bij mezelf op een gegeven moment van, maar het is niet wat ik wil. Hm. Ik word er niet gelukkig van, maar dan heeft het even wat lef nodig om dan te zeggen, oké, dus alles waar je nu je ervaring in opgedaan hebt, daar stap je dus nu eigenlijk vanaf. En dat is eigenlijk ook best wel een kromme manier van denken. Want ik kan nu nog steeds opeens denken van, oh, wat ik toen en toen geleerd heb, dat is dus helemaal niet weggegooide werkervaring. Dat neem ik nu juist weer mee. Of het leert je juist dat je heel graag wat anders wil doen. Je moet wel eerst dat meemaken om een ander pad te kunnen bewandelen. Dus ik zeg al, ik denk dat het belangrijkste is, en ik had gewild dat ik mezelf dat ook wat vaker had toegesproken in die periode, is zorg gewoon dat je in beweging bent als je zoekende bent. Ga gewoon proberen. Ga achterhalen wat je wel of niet wil. Maak ook fouten of doe dingen waarvan je denkt, oh, dat had ik echt niet moeten doen. Want daardoor kom je elke keer wel weer een stapje dichterbij wat je uiteindelijk wel wil gaan doen.
Ja.
En in stilstand blijven, waar ik mezelf ook een tijd in gehouden heb, dat brengt je uiteindelijk helemaal niet verder. En dat deed ik maar uit angst van, oeh, als ik alles dan nu loslaat, dan raak ik alles kwijt. Maar dat is helemaal niet zo. Want elk stapje dat je zet, brengt je uiteindelijk verder, naar wat je wil.
Maar tegelijkertijd ook een soort rust van, maar neem ook de tijd en blijf maar even in het zwart.
Blijf maar even onderzoeken wat je nou eigenlijk wil. Ja. Soms is dat denk ik ook gewoon een proces.
Ja, oké. Nou, dankjewel.
Dankjewel.
Ja. Nog een andere vraag. Nee, nou dan zeg ik alleen... Ja, al wel.
Ja.
Oh ja, nee, dat was een schijnbeweging.
Doe het gewoon.
Nee, wacht heel even, want ik snap dat je nu gelijk wil en heel snel vanaf wil zijn, maar zo werkt het even niet.
Toch maar.
Nee, respect. Dat sowieso.
Absoluut, absoluut.
Stel jezelf even voor en dan de vraag.
Ik ben Nikki. Ik had de hele tijd vragen en die werden dan door jou gesteld.
Hey. Ah, dus je bent een hele goede
Lekker.
Dus meer vragen gaat weer weg. Wat ik me wel nog afvroeg, jij gaat die opleiding hypnotherapie doen.
Ja.
Dat vind ik heel interessant. Wat heeft het jou zelf gebracht? Want ik neem aan dat je daar zelf ervaring mee hebt gehad, waardoor je nu denkt, hé, maar dat wil ik integreren in mijn werk.
Ja.
Wat is wat het voor jou heeft...
Nou, het grappige is, leuk dat je het vraagt, ik heb het zelf niet gedaan. Ik ben zelf nooit onder hypnotherapie geweest. Ik ken wel mensen die het gedaan hebben en daar heel veel aan gehad hebben. En ik ben mij gewoon ontzettend gaan verdiepen in het onderbewustzijn. En ik vind dat zijn ook technieken die ik gebruik in mijn coaching om te kijken van, nou, hoe kunnen we nou kijken wat er op onderbewust niveau aan overtuigingen, patronen liggen, denkwijze ligt, die mensen heel erg belemmert in hoe zij zich eigenlijk willen voelen of hoe ze in het leven willen staan. En op een gegeven moment, dat ik net al zei, ervaarde ik dat ik dacht, er moet meer zijn dan alleen praten of op die manier, zeg maar, bij jezelf groei teweeg brengen of dingen voor jezelf helen. En toen dacht ik, dat hypnotherapie, dat vind ik eigenlijk heel interessant. En toevallig heb ik dat voor het eerst via mijn moeder ook weer gehoord. Nou, ze is een soort ster in deze podcast. En toen op een gegeven moment, het zit al een jaar in mijn hoofd. En toevallig mijn coach, mijn huidige coach die ik nu heb, die is ook hypnotherapeut. En dus via haar hoorde ik er ook weer over. En toen dacht ik, nou, dit moet gewoon... Het komt nu zo vaak op mijn pad. En het heeft zoveel raakvlakken met waar ik echt heilig in geloof. Waar je jezelf, maar ook anderen weer verder mee kan helpen op een ander niveau. Toen dacht ik, dit moet gewoon de volgende stap zijn. Dus
ja... Interessant.
Ja, ik ben ook heel benieuwd. Ja, hoe ik dat ga ervaren.
Ja, gaaf,
dus, ja.
Nou, mooi.
Ja.
Goeie vraag. Ik ben blij dat je nog bent opgestaan.
Leuk. Ja. Dankjewel.
Ik heb hier een ontzettend afgeracht exemplaar. Ja, dat is mijn eigen boek. En dat neem ik dan overal mee naartoe. En deze is ook echt een beetje stuk gegaan. Maar,
ik vind het prachtig.
Ja, het is een soort compliment voor het boek.
Ja.
En een nieuw exemplaar, dat ga ik weggeven via de site koekeroe.nl/win. En als je dit heel laat luistert, dan is er vast wel iets anders te winnen. Want er is altijd wat te winnen.
Ja,
in het leven sowieso. Koekeroe.nl/win. Mag ik nog één keer een applaus voor Merel Teunis van Self-Love-Talk en Healthy Wanderlust. Dit was Koekeroe. Tot de volgende.
Dankjewel.
Ja, misschien word je helemaal gek van me. Sorry. Maar ik wil gewoon even zeker weten dat je je al hebt aangemeld. Want het zou zonde zijn als je het mist. Samen mediteren. Elke ochtend, elke avond. Live is gratis. En het zijn echt grote coaches die normaal gesproken, echt wel wat knaken kosten. Als ik denk aan Michael Pilacic, of Jan Geurs, of Jazzy Jazz, of Faya Laurens, of Robert Bridgman, Swami, Roy Martina, Hielke Bonnema, Merel Teunis. Er zijn nogal wat Marjoleinen, Marjolein Berendsen, Marjolein van der Aar van Mindful Minute, Marjolein Loderichs, Willem Glaudemans, Jeroen Berends van BeMind, Wouter de Jong van Mind Gym. Marieke van Meijeren, van de Bewustzijnsschool natuurlijk. Christine Bijn, de Cosmic Life. Onze hypnosekoning Edwin Selij. De lichtwerker Tijn Tauber. En de Breathwork Master Casper van der Meulen. Ik noem er maar een paar. Maar je hoort al, dit is krachtig. En sowieso, samen, elke ochtend, elke avond, even mediteren. Ja, dat wordt echt een training en een mooi moment, denk ik. Meld je aan via koekeroe.nl/meditatie. Dus koekeroe.nl/meditatie.